Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de grote podcastlas. Hoeveel landen ken je die in het Nederlands een zelfstandig naamwoord zijn? Kust met ivoor. Ivoorkust. Omen est nomen. Feit is dat de naam misschien wel toe is aan een update. Ivoor is uit de gratie en Ivoorkust heeft een hele andere core business gevonden waarmee ze de wereld verblijden. Ivoorkust telt weer mee. De stabiliteit is terug van weg geweest. Het land swingt weer. En wie swingen er meer dan de voetballers van Les Elephants, hun nationale team gehuld in oranje? En dat is vanavond belangrijk. Maar hoor je dat nou goed? Voetbal als aanleiding voor een aflevering van de grote podcastlas? Jawel, Ivoorkust heeft het wereldtoneel betreden. En reken dan maar dat wij het over alles behalve voetbal gaan hebben. En een beetje over voetbal. Toch wel.
Tuurlijk.
Lekker. Zijn jullie fervent Afrika Cup kijkers?
Zeer.
Ja.
Ja, ik ben niet per se een fervent kijker. Maar een paar jaar geleden zat ik in Afrika tijdens de Afrika Cup. Nou, dat geeft al extra schwung aan het hele geheel, hè? Dat, is echt, ja, dat maakt het nog wel leuker.
Ik kijk het minder dan ik zou willen. Maar Ivoorkust is wel een land wat daar altijd wel hoge ogen gooit.
Ja, en nu helemaal. Wel. Want het is natuurlijk een goede reden om dit te bespreken. Want de Afrika Cup is nu bezig. En ja. Ivoorkust is het gastland.
Ja.
Dus dan moet je ook met recht het land bespreken. We zijn een beetje laat, want het is al 2 weken bezig. Maar beter laat dan nooit. En de kwartfinales, halve finales, dat zijn meestal de tijden dat mensen echt gaan horen van de Afrika Cup. Wat ik zonde vind, want dan is het leukste al geweest. Want vaak. Je ziet heel veel landjes die je niet zo vaak ziet voetballen. En ja. Er is ook een klein beetje geografie gewoon in zo'n mooi toernooi.
Ja, ja, dat is mooi.
Maar Ivoorkust?
Wat ons gevoel is.
Ja?
Ja, Ivoorkust is toch wel een van de minst anonieme landen in het rijtje van West-Afrikaanse landen.
Het is ook lang geleden dat we er zijn geweest. We hebben Benin en Sierra Leone gehad. Dat is bij allebei wel een tijdje geleden.
Ja, Guinea natuurlijk ook wel. En Mali.
Ja, precies. Ja, maar anders
is toch een land waar je al wel een beetje een beeld van hebt. Je weet dat Abidjan een grote stad is en dat Yamoussoukro de hoofdstad is, maar wat kleiner en zo. Dus je hebt al een beetje basiskennis.
Ja, maar het is niet een land waar heel veel mensen op vakantie gaan of zo. Dus het is wel een het had bekender moeten zijn als je kijkt naar het aantal inwoners bijvoorbeeld. Gewoon best wel veel.
Grote, ja.
Ja.
En een oranje broeder, hè?
Zeker.
Daar ga jij ons straks waarschijnlijk alles over vertellen in je sporthoofdstukje, of niet, Max?
Heel veel.
Alle drie niet geweest, hè?
Nee. Sowieso echt heel ver van waar ik ben geweest.
West-Afrika is voor ons alle drie, denk ik, best wel een blinde vlek.
Ja, dat is echt tijd dat we die kant op gaan.
Zeker.
Eigenlijk,
ja.
Nou, voordat we die kant op gaan, hebben we in ieder geval veel aan onze geografiseringen van de namen van de vrienden van de show. Dus we beginnen even bij Dominicaanse Republiek. Wel ja. Dan hebben we Banja Luka, die is zeker in Bosnië geweest. Annette de Ruiter, Christian Gola, Jelle, Prins Reinier, ook hij. Monique Nobelen, Geonard San Sebastian Jonkers, jawel. En Kameratski Pimski, hele mooie. En Paulus.
En Stevie V, Geert Bos, Viet Bram, William, Tessenator, Willem-Jan, Bas, Jesse, Hans en Helga.
En IJzo Terveer, Saint-Martin Ottens, Diederik, Irene, Saskia Iman eilanden.
Ja. Dit is een goeie.
Nobles, Myrthe, Nirvan en Marseille Linsa.
Kijk, Het wordt steeds moeilijker ook.
Ja, inderdaad. Het wordt steeds trickier. Ja, thanks allemaal. Dankzij jullie kunnen we deze podcast blijven maken.
Exact.
Echt heerlijk. Best wel een legertje trouwens, vrienden van de show inmiddels al, hè?
Ja, het gaat richting
de 700, joh. Zo.
En de namen worden wilder.
We krijgen gewoon een goed feest mee geven, hoor.
Ja, ja, dat hebben we best wel vaak gezegd. Ja, misschien moeten we dat ooit een keer gaan doen.
Ja, dat moeten we echt gaan doen.
Misschien als we op de helft van de landen zijn.
Misschien.
Dan gaan we naar West-Afrika, want daar ligt die voorkust. En als je vanuit noorden heel West-Afrika gaat ronden, dan is dit het eerste land dat alleen maar een zuidkust heeft. Dus dan ben je echt definitief de hoek om. Ze grenzen dus ook aan de Golf van Guinea, dus een deel van de Atlantische Oceaan, en aan Liberia, Guinea, Mali, Burkina Faso en Ghana. Daar grenzen ze allemaal aan. En Ivoorkust is een van de rechthoekigste landen ter wereld. We hebben natuurlijk bij Sierra Leone gezien dat het het rondste land ter wereld was. Ivoorkust staat zevende als het gaat om rechthoekigste land. En dat is wel mooi, want dit is ongeveer hetzelfde lijstje als rondste land.
Ja.
Want landen hebben zulke wilde vormen over het algemeen. En misschien een leuk quizje om te doen. Hebben jullie enig idee, de landen die we al gehad hebben met een aflevering, die boven ze staan?
In vierkant?
Ja, rechthoekig.
Ja, rechthoekig?
In allebei dus eigenlijk. Lesotho misschien?
Jazeker.
Ja, ik weet dat Egypte op één staat, maar die hebben we nog niet gehad.
Klopt.
Cairo dan.
Het is wel mooi dat je dat gewoon uit je hoofd weet.
Ja. Sri Lanka is best wel rond. Nee,
nee. Nee, die is heel druppelvormig. Nee, je hebt nog Jemen, is heel rechthoekig.
Oh ja, tuurlijk.
En Vaticaanstad. Beetje logisch natuurlijk.
Ja, ja. Maar ik heb dan ook meteen nog eentje voor je.
Ja.
Hoeveelste rondste land ter wereld is Ivoorkust?
Ja, dat zou ook best goed zijn dan.
Is ook zeven.
Ja,
oh nee.
Ja. Ja.
Hier zie je die lijstjes.
De rondste en rechthoekigste onafhankelijke land van de wereld.
Ja, nou, bizar.
Dat is heerlijk. Toch een mooi wapenfeit van ze. Ze zijn 7,5 keer Nederland. Net zo groot als Noorwegen. Dat is dan wel weer een heel lang land.
Als je op Noorwegen soort van opropt.
Ja, als je die oprolt als een soort slak. Er zijn bijna 30 miljoen Ivorianen, dus best wel veel ook. En een klein deel daarvan woont in de hoofdstad Yamoussoukro, in het midden van het land. En het leidt ook een beetje de aandacht af van de veel grotere stad en oude hoofdstad aan de kust, Abidjan. Daar wonen echt miljoenen mensen. En verder als je kijkt van waar wonen nou precies de mensen, het is een vrij vlak land. Dus iedereen kan op zich overal wel wonen. Maar je ziet hier ook wel de regel dat hoe dichter bij de kust je komt, hoe dichter bevolkt het is. Zie je in eigenlijk al die landen. De valuta is de CFA-frank. Hebben we ook vaker gezien.
Ja.
Religie is wel weer een mooie. En ook hier geldt een beetje hetzelfde als bij die andere landen in de buurt. Hoe meer naar de kust, hoe christelijker. En hoe verder naar het noorden, hoe islamitischer. Die groepen die zijn allebei even groot ongeveer. Dus je zit hier net op de grens van landen waar je net zoveel moslims als christenen hebt.
Ja, dat heeft een hele mooie geschiedenis haakje, dus daar kan ik straks op terugkomen.
Zin in, goed dat jullie dat bespreken. De taal is officieel Frans, maar er worden bijna 80 talen gesproken en Dioula daarvan is de grootste. De achternamen, ik had hele hoge verwachtingen bij de achternamen, maar ja, dat krijg je als voetballiefhebber. En ja, Kone is dus ook de meest voorkomende. En daarna viel het een beetje tegen, of tenminste, ja, ik viel me een beetje tegen van mezelf.
Geen Touré?
Ouattara, Kwasi, Koffi, Kwadjo, Kwame, Yao en toen kreeg ik pas Koulibaly.
Oh, okay. Ja, dus geen Kaloes en Toulouse en dat soort mensen.
Nee, okay. Nee, toch niet, toch niet. En de vlag, ja, jongens, 3 verticale banen, oranje, wit, groen. De invloed van de Franse vlag is natuurlijk heel zichtbaar. En ze hebben ook nog wel een appeltje te schillen met Ierland.
Ja, precies, ja.
Weten jullie nog wat je gezegd hebt bij de vraag, wat vind je van de vlag van Ierland?
Was Ierland aflevering 3?
Ja, ik denk dat we dat niet eens gevraagd hebben. Dus wat vind je van deze vlag?
Ja, een heerlijke kleurencombinatie. Vrolijk, straalt soort van hoop en luchtigheid uit, vind ik. Ik weet niet waarom, maar dat gevoel heb ik altijd. Komt ook misschien omdat het oranje is, maar ja, zo.
Ja.
Ja, ik vind het ook wel leuk. Nee, sowieso geen Pan-Afrikaanse kleuren in dit deel van Afrika. Is ook vrij uniek. En ja, een beetje Ierse swing in dit gebied. Ja.
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 Ik vind het is echt een hele mooie vlag.
Ja?
Ja. En hij is heel simpel. Dus ook misschien een beetje gek. Want ja, zo spannend is die nou ook weer niet. Maar ik vind het gewoon een hele lekkere kleurencombinatie.
Ja. Het is ook een beetje een vale versie van de Italiaanse vlag.
Ook dat.
Ja. Ja. Nu ga ik helemaal heel hard nadenken. Ja, nou, tijd voor volgende hoofdstuk.
Nou, we zijn weer in Afrika. Dus de demografie is nooit simpel. Ook nu niet. Want 40 etnische groepen en maxi zijn al 80 talen ongeveer. Dus best wel veel. Maar we gaan een beetje orde in de chaos scheppen. Die etnische groepen die kun je namelijk, als je ze een beetje op één hoop gooit, verdelen in 4 hoofdgroepen.
Dat is chill.
Ja, dat is chill. En ze zijn ook nog eens best wel chill in windstreken verdeeld. De grootste groep is dan de Akan. Die vind je vooral in het zuidoosten. Dus dat is ook rondom Abidjan. De tweede groep zijn de Volta-volkeren. Die vind je in het noordoosten. Dan heb je de Mandee in het noordwesten. En tenslotte de Kru in het zuidwesten.
Ja, K-R-U.
Ja, K-R-O-U meestal in Nederland.
Oké.
Er wonen ook best wel veel migranten uit buurlanden in die Ivoorkust. Met name uit Mali en Burkina Faso. Dat zijn natuurlijk armere landen die geen kust hebben. Dus Ivoorkust is een van de rijkere landen in deze regio. Dus heeft een grote aantrekkingskracht op migranten. En er wonen ook heel veel Ivorianen in Europa. Met name in Frankrijk dan. De meest gesproken inheemse taal, Max, je zei het al, dat is Dioula. Dioula is niet de taal van de grootste groep. Het is zelfs een relatief kleine bevolkingsgroep in Ivoorkust. Maar het is wel een volk dat van origine heel veel rondtrok om te handelen. Dus dat verklaart wel hoe die taal wijdverbreid is geraakt over het hele land.
Oh, dus het is de taal van één groep, maar daar wordt door veel meer groepen gesproken.
Ja, klopt. Ja. Maar goed, er is alsnog wel aardig behoefte aan een lingua franca. En die rol is er in Ivoorkust natuurlijk voor het Frans. Op school, bij overheidsinstanties en ook onder de hogere sociale klasse is Frans de voertaal. Op straat in Abidjan is het dat ook, maar daar heeft Frans wel wat lokale trekjes gekregen. Zoals bijvoorbeeld in het dialect Français de Moussa. Dat is een beetje een van de lokale dialecten die in Abidjan wordt gesproken. En in de laatste decennia is er onder jongeren ook wel echt een nieuwe Creoolse taal ontstaan. Met leenwoorden uit lokale Ivoriaanse talen en een hele eigen grammatica. Het Nushi heet die taal. Dus dat is eigenlijk een nieuwe, op het Frans gebaseerde Creoolse taal.
Oké, leuk.
En via open source schreven gebruikers ook via mobiele telefoons aan een woordenboek. Inmiddels is het een van de meest gesproken talen in Ivoorkust, vooral onder jongeren.
Wow, nice.
Ja, de helft van de bevolking is onder de 18, dus ja, dan kan het aardig opschieten. De taal die evolueert ook nog steeds heel snel. Dus er komen woorden bij, gaan weer woorden af, grammatica verandert. Dus je moet het ook echt niet via een boek gaan leren, maar gewoon op straat in Abidjan.
Wow, dit is gewoon echt straattaal, maar die dan gewoon een soort van echte status krijgt of zo. Die gewoon
ja, van straat naar straattaal.
Ja, volwassen taal wordt.
Ja, ja, klopt. Om even het verschil aan te geven tussen het Frans, het Abidjaans Frans en het Nushi, heb ik even een zinnetje voor jullie. De Franse zin, la fille m'a subtilisé mon argent. Het meisje heeft mijn geld gestolen. Dat wordt in het Abidjaans dialect, dus in dat Français de Moussa, wordt dat al snel. Fille la apprend mon argent.
Oké, korter.
Dus ja, korter. Het meisje heeft mijn geld afgenomen eigenlijk. En in het Nushi wordt het la go a momo mon pia.
Wow, dat is echt heel anders.
Ja, en ja, Lago is het meisje. Momo is stelen. En Monpia komt waarschijnlijk van Monpies. Pies is muntstuk. Dus dat is een soort slang voor pies geworden.
Ik ben echt benieuwd of die taal zo ver geëvolueerd is dat zelfs ook ouderen inmiddels die taal een beetje machtig zouden zijn.
Ja, het is dus ontstaan in de jaren 70. Dus de mensen die toen jong waren en nu nog leven in Abidjan, die zullen het nog wel spreken, ja. Ja.
Cool.
Ja. Maar ja, ik ben benieuwd of dit ooit een officiële status krijgt. Maar het is dus nog zo in de ontwikkeling dat het nog lastig is om te formaliseren.
Ja.
Nou, dan even naar geloof. Max, je zei al, hoe noordelijker, hoe islamitischer, hoe zuidelijker, hoe christelijker. In het zuiden willen ze ook behoorlijk hard laten weten dat ze christen zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de bouw van de Basiliek Notre-Dame de la Paix.
Ik vroeg me af in welk hoofdstuk je dit zou komen. Jullie hebben onderling verdeeld dat jij hem oppakt.
Ja, ik heb hier met Max wel even contact over gehad. Want dit had inderdaad ook bij kunst en bij toerisme en overal gekund.
En zei, jij mag die kerk wel hebben.
Ja. Even als je denkt, waar heb je het over? Dit is echt een enorme kerk in de hoofdstad Yamoussoukro. De bouw kostte $300 miljoen, verdubbelde de staatsschuld van het land. En het land landde echt in een diepe recessie door de bouw. Maar dan heb je ook wel wat. Het is gebaseerd op de Sint-Pieter in Vaticaanstad, dus heb je een beetje een beeld. Alleen dan nog veel groter. Sterker nog, het is de grootste kerk ter wereld.
Ja, zo.
195 meter lang, 150 meter breed en 158 meter hoog, met ruimte voor 18.000 bezoekers.
En zitten die er ook over het algemeen?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
Nee, volgens mij is het wel zo'n kerk. Want Yamoussoukro is niet echt de allerwildste stad ter wereld.
Nee, zeker niet. Nee, ik weet het niet. Maar het is wel de hoogste koepelkerk ter wereld. Want het is dus een koepel. Hij is hoger dan de Dom van Keulen, maar dan dus met een koepel en niet met een toren.
Hoeveel mensen zei je dat er in kon in totaal?
18.000.
Ik heb even de lijst van de Nederlandse gemeenten voor mijn neus. Ja. Dat is ongeveer de hele gemeente Gennep of de hele gemeente Staphorst.
Ja. Dus de hele gemeente Staphorst past in de grootste kerk van de wereld.
Ik denk dat ze in Staphorst ook wel een kerk hebben waar bijna 18.000 mensen in passen.
Ja, Staphorst is er gewoon wat dat betreft.
Maar Barneveld zijn ook van die enorm grote kerken.
Maar voordat dit de grootste werd, was de Sint-Pieter de grootste, toch?
De grootste koepelkerk. Ja. Ja, dat denk ik wel.
Dus die moeten ook hebben zitten denken van... oh jongens, niet, nee, kom aan.
Maar dit is echt een goed feitje hoor. Ook voor in de kroeg en ook bij een pubquiz. Waar staat de grootste kerk ter wereld? Mensen raden, Brazilië misschien. Nou, Rome, Vaticaanstad. Ik weet zeker dat je niet bij Jamsoen kwijtkomt. Nee,
het is zelfs zo'n goed kroegfeitje... dat je het niet kunt gebruiken als quizvraag.
Nee, precies. Ja, inderdaad.
Want je kunt het niet echt weten.
Nee. Nee. Nou goed, hoe dat zover is gekomen... ga ik jullie even mee naartoe nemen. De geschiedenis. En eigenlijk een beetje hetzelfde als wat Hugo net ook zei. Helemaal in West-Afrika. Als je bij landen komt waar dus niet die Bantu-migraties zijn geweest. En je dus echt hele oude koninkrijken hebt geweest. Maar ook nog invloed hebt van die islamitische handelaren vanuit het noorden. Wordt het al snel een beetje Heilige Roomse Rijk-achtige proporties van verschillende rijken. Weet je wel?
Kun je leggen fout?
Nou, je hebt daar gewoon veel verschillende historische stammen, groepen, koninkrijken, whatever. Sommige hebben heel lang bestaan. Sommige hebben maar een aantal jaar bestaan. Dus dan moet je in je geschiedenishoofdstuk altijd een beetje gaan oordelen, welke vind ik belangrijk genoeg om wel te vermelden, zeg maar. Sommige hebben, weet ik veel, 200-300 jaar bestaan. Maar die hebben zo'n geen stempel achtergelaten. Of achter, hoe zeg je dat? Stempel gedrukt op de daadwerkelijke staat van het land. Dat je ze niet per se hoeft te noemen. Ja. Dus ik heb er echt hier best wel in verdiept. En sowieso in echt pre-koloniale, ver-pre-koloniale geschiedenis van Afrika is heel weinig bewaard gebleven. Ook dus in Ivoorkust, van de oorspronkelijke bewoners weten we eigenlijk niet zoveel. De eerste geschreven teksten zijn, net als wel vaker ook hier, van Noord-Afrikaanse moslims, die vaak met karavaanhandel, met zout en slaven en goud en zo en andere shit de Sahara doortrokken. Nou, zoals het in Mali hebben gehad, was dat echt een groot rijk toen in de 15e, 16e eeuw. Dat stortte op een gegeven moment in elkaar. En toen zijn dus heel veel van die mensen uit Mali zijn naar het zuiden gevlucht. Die hebben daar de oorspronkelijke mensen of verjaagd of vermoord of ze zijn geassimileerd. Dus dat is dus nu een beetje het volk waar we het zo over hebben. Dan ga ik even met jullie meelopen naar vier koninkrijken, of in ieder geval vier rijken. Moet ik zeggen, die in de geschiedenis hebben bestaan, die nu nog steeds invloed hebben gehad op het ding. Hè? Bear with me here. Dus, ten eerste, je hebt het Kongrijk, K-O-N-G, Kongrijk. Dat was ongeveer vanaf 1710. Lag helemaal in het noordoosten van de Ivoorkust. Dus richting waar nu Burkina Faso ligt.
Ja, waar de Volta-volkeren leven.
De Volta-volkeren, maar dus ook de Djula. Die zitten daar dus ook. Ja. Dus dat is dat rondreizende, vooral islamitische volk, zeg maar. Ja. En die hebben daar ook, die zitten daar van oudsher, hebben zij daar al heel lang de touwtje in handen gehad. Was een heel belangrijk handelscentrum. Dus ook in die rol van die Trans-Sahara-expressen en zo. Dus die hielden dat daar. En het was ook nog eens een centrum van de islamitische geleerdheid in de regio. Dus noorden, islam. Yes?
Ja.
Dan het koninkrijk Giaman. Vanaf de 17e eeuw, dus iets eerder, gelegen in het centraal oostelijke deel van het huidige Ivoorkust, dus op de grens met Ghana, wat toen het oppermachtige Ashanti-rijk was. Nou, daar gaan we het in de aflevering Ghana ongetwijfeld heel lang over hebben. En dit waren eigenlijk de subgroepen van de Ashanti, die wilden een eigen staat. En die mensen, die groep heette de Bono. En die hebben op een gegeven moment het koninkrijk Giaman opgericht. Nou, twee. Mm-hmm. Derde, koninkrijk Kinedugu. Kinedugu was ook vanaf de 17e eeuw, lag in het noordwesten, vlakbij Mali. En hier wonen de Senufo-volkeren. Ook zo'n doorgangsplek vanuit Sahara richting het zuiden. Ook weer beïnvloed door islamcaravaans in het verleden. Nou, that's it. Vierde, koninkrijk Baoulé. En dat was echt in het centrum van wat we nu kennen als Ivoorkust. En hier zat het Akan-volk, waar we het net over hebben gehad. Met name dus de Baoulé. Nou, zij leefden allemaal meer of mindere mate in harmonie met elkaar. Zoals je dat ook in Europa had, weet je wel. Dat je, ene keer heb je dus handel, dan heb je oorlog. Ja, dat is een beetje hoe het gaat. Ja. Maar die zaten daar met z'n vieren eigenlijk best wel lang te chillen. En toen kwam Europa. Al best wel lang zaten de Portugezen en de Fransen een beetje met elkaar te wedijveren aan de kust. Maar omdat Ivoorkust dus geen natuurlijk beschutte havens langs de kustlijn heeft, komen we waarschijnlijk straks nog op in jouw hoofdstukje, kon er heel lang geen Europees permanente handelspost gevestigd worden. Dus je had daar wel links en rechts wat plekjes.
Gunstig.
Nou, heel, heel gunstig voor de Ivorianen, want helemaal vergeleken met de buurlanden kwam hier relatief weinig slavenhandel voor. Omdat je dus geen permanente plekken had.
Ja.
Het was dus vooral flinke handel in.
Ivoor.
Ivoor, ja. En vandaar de naam van de kust. Eerst door de Portugezen zo genoemd, toen ook door de Fransen zo genoemd. Maar vanaf het begin van de 18e eeuw al waren er vrijwel geen olifanten meer over. Dus was die naam eigenlijk soort, ja, hoeft niet meer zo te zijn.
Ja, er is wel tijd voor een update nu, maar precies. Ivoorkust heette het. Ja.
Maar inderdaad, maar dus benoemd zo door de Europeanen. Dus ik ga een klein quizje met jullie doen. Het is gewoon een ja-nee quizje. Ik noem een kust. Jullie moeten zeggen of die heeft bestaan.
Oh,
en dan, als die wel heeft bestaan, bonuspunten voor waar die nu ligt, ja?
Ja, is goed.
Oké, nou, begin dus met Ivoorkust. Is dus logisch, want het heet nog Ivoorkust. Dan Goudkust.
Ja, Ghana?
Ja, is goed.
Ja, Ghana en een stukje Benin.
Oh, ja.
Peperkust.
Ja, heeft ook bestaan, maar ik weet even niet waar.
Dat was Liberia.
Liberia is goed. Ja. Koffiekust.
Nee.
Dat geloof ik niet in.
Nee, nee. Slavenkust.
Jazeker.
Ja.
Dat was Togo, Benin en Nigeria en zo, toch? Die
ja,
regio.
Ghana, Togo, Benin en Nigeria. Ja, nou, lekker boys. Ja, ik wist je zeer voldoende afgerond.
Met je koffiekust.
Dank je.
Ja?
Leuk verzonnen.
Zoutkust had ook nog gekund.
Goudkust.
Goudkust, nou die is er dus. Maar goed, terug naar de Fransen. Want in 1842, toen verklaarden de Fransen het gebied tot hun protectoraat. As you do in die tijd. En een paar jaar later gingen ze ook over tot grootschalige overname van de binnenlanden. Dus toen gingen ze ook, trok ze de landen in om te kijken. Oké, hoe kunnen we hier die shit overnemen?
Mm-hmm.
Dat ging allemaal niet helemaal crescendo voor die Fransen. Want die rijken stonden er gewoon al tientallen, honderden jaren. En die zaten best wel goed daar eigenlijk. Dus dat kabbelde een beetje aan tot de conferentie van Berlijn. De wedloop om Afrika, zeg maar, die was toen een piek. Dus eind 19e eeuw ging het hard met de bestaande koninkrijken in Ivoorkust.
Ja. Wat me opvalt trouwens, is dat ze in Ivoorkust, maar ook in andere landen, kustlanden in West-Afrika, dat ze, als je naar de kaart kijkt, bij het verdelen van het land, nog wel aardig rekening lijken te hebben gehouden met de geografie, met de leefgebieden van die volkeren. Want die kaarsrechte lijnen, die vind je echt pas vanaf Mali en Niger en zo in het noorden.
Ja, maar toch als je die hele grote bevolkingsgroepen ziet van West-Afrika, die leven ook wel echt in 8 landen tegelijk.
Ja,
zo.
Precies. Dus het is ook weer niet helemaal zalig. Nee,
met die Ashanti maar bijvoorbeeld in Ghana, daar loopt ook een hele groep over van in Ivoorkust.
Ja. Ja. Maar want ze hebben hier dus wel, nou, ja, ze hebben beter, wel meer gedaan dan alleen een lineaal getrokken.
Ja.
Ja, wat ik altijd wel interessant vind is dat je, als je kijkt naar die geloofskaart van West-Afrika, dat je echt ziet waar de Europese missionarissen nog zijn gekomen.
Ja.
Die hebben de kust redelijk goed uitgespeeld. En daarom zijn er ook al de zuidkusten van al die landen, Ghana, Nigeria en zo, die zijn allemaal christelijk. En hoe verder je naar het noorden gaat, daar wonen nog steeds de moslims.
Ja, maar dat heeft dus ook te maken met de geschiedenis. Omdat in het noorden zaten dus die moslims die vanuit de Sahara overkwamen.
Juist.
Met hun karavaans. En die hebben vanaf daar handelsposten opgezet. En andere lui die in het zuiden zaten, die hadden veel, die hadden totaal andere geloven, animalistisch. Nou, al best wel snel christelijk inderdaad. Maar dat heeft er wel toe geleid, dankjewel voor het bruggetje, dat er in die tijd dat de Fransen dus het hele land overnamen, dat er een man was, namelijk Samori Touré, islamitisch leider. Hij wilde een groot islamitisch rijk stichten in de regio om tegen die Fransen in verzet te komen.
Ja.
En dat lukte hem eigenlijk best wel goed. Sterker nog, hij kwam echt nog best wel ver. Hij heeft het Kongrijk ook nog overgenomen en was flink bezig om dat Kenedugu over te nemen. Maar toen werd hij gestopt door de Fransen gevangen genomen in 1898. Dus eigenlijk start 20e eeuw. Toen was het eigenlijk afgelopen met hem. En dat wordt ook wel gezien als het omslagpunt in de rol van Frankrijk in die regio.
Toen hebben ze definitief gewonnen.
Ja, nou ja, er werd nog wel echt gewoon behoorlijk fel gevochten door de lui die er toen nog zaten. Nou, die Ashanti, nogmaals, zullen we het in Ghana over hebben. Maar die waren vooral ook echt heel fel. Volgens de Fransen werd het officieel de kolonie pas in 1918 als onder controle beschouwd.
Hmm.
Ja, dus 1918 hebben we het dan over. Hè? Dat is na de Eerste Wereldoorlog.
Ik vind het toch wel mooi altijd hoe het serieus het verzet is geweest tegen die Fransen.
Ja.
Die Samori Touré bijvoorbeeld, die hebben we ook besproken in Guinea.
Ja.
Met dat Wassulu-rijk van hem. En hij slaagt daar dus best wel goed in.
Ja.
Dus dat vind ik altijd wel even een goede voetnoot inderdaad in de geschiedenis. Want het is echt niet zo gegaan dat zij dachten van oké, deze landen zijn van ons. Heeft ze nul strijd gekost? Want heeft ze echt wel veel strijd gekost?
Nou, sterker nog, het is uiteindelijk door de superieure wapens van Frankrijk dat ze die strijd hebben gewonnen. Op geen enkele andere wijze hadden ze die strijd ooit kunnen winnen. Want die lui daar kenden de omgeving veel beter, waren veel beter ook geroet natuurlijk in de omgeving. Dus inderdaad wat je zegt, heel terecht Max, vind ik ook. Heel vaak dan lees je soort geschiedenisboeken en is het van, oh ja, toen nam Frankrijk dit land over, punt.
Ja.
Terwijl dit heeft gewoon bijna 100 jaar geduurd voordat zij die hele regio daar tussen aanhalingstekens onder controle kregen, zeg maar.
Ja, ze hadden nog net geen drones en tanks en zo.
Nee, nee, want wat was dat onder controle dan precies? Nou, dat was in die voorkeurs net iets anders dan in de buurlanden. Want in de buurlanden werden vooral de Franse bureaucraten op leidinggevende posities gezet. En die moesten daar dan maar gewoon eventjes de lakens uitdelen over hoe ze het land gingen doen. In die voorkeurs zaten ook best wel veel Franse kolonisten. Dus echt mensen die gingen boeren. Dus lui, die daar gingen zitten om vervolgens land te... waar cacao en koffie en palmolie en zo. Dat hadden
ze helemaal niet. Een beetje zoals in Zuidelijk Afrika ook wel eens gebeurd.
Ja, een beetje zoals dat. Het was natuurlijk wel heel veel gedwongen arbeid. Uiteraard. Gewoon een soort geïnstitutioneerd slavensysteem, bij wijze van spreken.
Zoals van als de transatlantische slavenhandel ophoudt, dan starten we hier wel plantages.
Ja, basically dat. Alleen dan, zeg maar, zonder dan de slavernij. Want ik wist je, wanneer werd de slavernij afgeschaft in de Franse koloniën?
Ja.
18, wat is het? 60 of zo?
Ik denk misschien wel in de tijd van Napoleon al.
1905.
Echt?
Nee joh. Dat is veel later dan de Britten.
Dat is gewoon 120 jaar geleden. Later, 120 jaar geleden had je gewoon nog Franse slaven in Afrika.
Zo, way to go Frankrijk.
Ja, bizar. Maar goed, in 1904 werd Ivoorkust onderdeel van het Frans West-Afrika. Er zitten 8 landen in. Kunnen jullie ze alle 8 benoemen of zou ik ze gewoon alle 8 oplepelen?
Nou, lepel ze maar op. Dat komt wel uit.
Frans Mauritanië, Senegal, Frans Sudaan, dat is nu Mali. Guinea, Ivoorkust, Niger, Upper Volta. Dat is nu Burkina Faso. En Dahomey, dat is nu Benin.
Ja.
Dat zijn ze alle 8. Dat was dus Frans West-Afrika. Maar goed, dus dat was toen. En ja, dat is een beetje gek rijk. Maar daar moeten we op een andere plek maar even over hebben. Want na de Eerste Wereldoorlog werden de Ivorianen zelf ook aangemoedigd om te gaan boeren. Om te gaan zeggen, hey jongens, misschien moeten jullie zelf maar even onafhankelijk worden hierin. Ze kregen bijvoorbeeld meer spoorlijnen, meer scholen, meer gezondheidszorg op een westelijke stijl. Dat heeft ervoor gezorgd dat in 1939 de Afrikanen 90% van de cacao verbouwden en 80% van de koffie. Dus de Afrikanen zelf al. Dus die Fransen waren er helemaal uitgefaseerd. Tussen 1940 en 1942 koos de kolonie er trouwens voor om samen met de rest van Frans West-Afrika om even onder het Vichy-regime te blijven. Ze zijn ook fout geweest in de oorlog. 2 jaartjes.
Ja.
En dat heeft ook wel echt weer gezorgd voor racistische wetgeving, economische discriminatie van Afrikaanse planters, zeg maar. En dat samen met een Britse zeeblokkade, want Vichy, zorgde voor extreme onvrede. En daar kwamen 2 Afrikaans opgeleide mannen op. Namelijk Félix Houphouët-Boigny en Auguste Denise. En die stichtten in 1944 de African Farmers Union. En die hebben zich eigenlijk vrijwel vanaf het begin af aan ingezet voor gelijke behandeling van Afrikaanse boeren.
Ja.
Nou, daar gaat Max het denk ik straks nog even kort over hebben, over deze man.
Klein beetje.
En mijn hoofdstukje sluit bij het feit dat de huidige grenzen werden vastgesteld in 1947. Want toen ging het noorden van het land terug naar het land Upper Volta. En in 1960 werd Ivoorkust onafhankelijk van Frankrijk.
Net als ongeveer heel Frans Afrika. Dus dat 1960, jongen, dat is wel echt een jaar geweest, man. Toen werden ze echt ongeveer allemaal werden ze onafhankelijk.
Ja, als wij toen deze podcast hadden gehad.
Van 1958 dat je 1960...
Oh shit, ik dacht dat we een paar maanden klaar zouden zijn.
Zo, dan zit je nog een jaar.
Ja.
Ja, nou die Félix Houphouët-Boigny, hij werd dus president. Wel mooi, hij is zelfs ook minister geweest in Frankrijk. Dus hij had hele goede banden met Frankrijk. En is daar dus ook voor beloond met een ministerspost in Parijs. En hij werd dus de eerste president. En dit is voor de verandering eens een keer niet zo'n president die zei van jongens, zak er maar allemaal in, stelletje kolonialen. Wij worden lekker communistisch. Zoals bijvoorbeeld ook zo'n Ahmed Sékou Touré van Guinea hebben we gezien. He, van later, wij gaan wij voegen ons bij China bijvoorbeeld. Hij deed heel anders. Dat Ivoorkust van hem dus, van die Houphouët-Boigny, was de trouwste bondgenoot van Frankrijk. In de Koude Oorlog in Afrika.
Ja.
Hij muntte ook de term France-Afrique. En dat is later dus verbasterd tot France-Afrique. Dat is iets korter geworden. En dat valt eigenlijk in één woord, een nauwe samenwerking samen tussen Frankrijk en die oude koloniën. En zij gingen daarin dus voorop. Ja. Was dus ook een bondgenoot van het Westen in de Koude Oorlog. En dat is ook wel mooi. We hebben heel veel landen gehad die dat niet waren. Ja, en we hebben ook best wel wat landen gehad waar je dan zo'n Mobutu of zo had. Weet je wel, echt zo'n favoriete dictator van het Westen. Hij was toch net iets anders.
Maar dat betekent dus dat dit een eerste wereldland was. Volgens de originele definitie.
Ja, zo, ja, ik weet niet of dat echt zo was. Maar
nee, de, toch
ja.
De eerste wereldlanden waren de landen die met de Amerikanen, de Britten en de Nederlanders. Ja. De tweede wereldlanden waren de landen van het Sovjetblok en die bij daar hoorden. En de derde wereldlanden waren de landen die onafhankelijk of niet bij een van beide zaten. Ja. Dat is de eerste officiële definitie van eerste, tweede, derde wereldland.
Ja, dat is
dat uiteindelijk verbasterd naar derde wereldlanden zijn ondergewaardeerd. Bla, bla, ja,
het zou kunnen dat zij toch nog net in dit neutrale kampje zaten of zo. Maar ze gedroegen zich wel als een eerste wereldland inderdaad ja. ook. Ja, ik zou dat even moeten opzoeken als het echt zo is. Maar goed, anyways, hij was ook betrokken bij de oprichting van een actiegroep in buurland Guinea. Dit is echt dus een man die zich niet alleen maar met zijn eigen land bemoeide. Hè?
Yeah.
Die Sékou Touré, die wilde hij eruit laten wippen, dus daar heeft hij echt al een hand in gehad. Hij zat ook in het groepje dat een coup pleegde tegen Mathieu Kérékou,
yeah.
leider van Benin. En die dus ook een beetje naar die socialistische kant zat.
Yeah.
Hij steunde ook kapitalistische rebellen in Angola. Dus dit was een man die was druk. En wat hij ook deed in buurland Ghana, zat Kwame Nkrumah. En dat is echt een van de grootste ras-Pan-Afrikanisten, leunend richting socialisme. En de milities die een coup tegen hem pleegden, mochten zich dus ook voorbereiden in die voorkust. Dus die twee met die Nkrumah, dat is echt super interessant. Want dat was echt een rivaliteit die steeds meer groeide.
Yeah.
Die Fouet zei dus ook, heeft zelf gezegd, komt ie, Kwame en ik, dus Kwame Nkrumah, zijn de enige staatshoofden die in een Afrikaans dialect met elkaar kunnen praten. Want zij kwamen allebei uit twee verwante bevolkingsgroepen, maar wel dus hele andere denkbeelden.
Oh joh, oké.
En die Nkrumah, die was veel meer van, die zei ook van onafhankelijkheid is zinloos tenzij het gepaard gaat met totale bevrijding van Afrika. Dus je hoort hierin ook echt die revolutie, weet je wel. En die Houphouët-Boigny, die zei onafhankelijkheid moet juist geleidelijk gaan, omdat het anders zinloos is als je niet eerst economisch onafhankelijk bent.
Ja,
dus op eigen benen kunt staan.
Ja. Ja, anders dus, val je van de ene revolutie in de andere, zeg maar.
Bijvoorbeeld, die zag van, nou, dat gaat niet goed als je in één keer te snel doet.
Ja.
En het mooie is ook wel, dit waren dus grofweg de twee kampen die in de Organization of African Unity, dus de Organisatie van Afrikaanse Eenheid, voorloper van wat we nu kennen als de Afrikaanse Unie, zaten dus twee kampen.
Ja.
De kampen van Nkrumah en van Houphouët-Boigny.
Ja.
Die zetten dus tegen elkaar. En zij waren dus ook de leiders van die fracties. Nogmaals, mooie rivaliteit. Die Houphouët-Boigny die hield zelf ook wel van een uitdaging op zijn tijd. En hij heeft dus ook Nkrumah uitgenodigd voor een borrel over 10 jaar... om te kijken wie het beste was vergaan.
Nice.
Dus ja, maar ze hebben geen oorlog gevoerd of zo, weet je. Dus het is geen, echte oorlog.
Nee, het is gewoon een gezonde rivaliteit. Een beetje zeg maar het Frans-Duitsland... Frankrijk-Duitsland van West-Afrika.
Ja,
gewoon
wel weten,
wel weten dat je tegenover elkaar staat, dat je een andere taal spreekt en dat je zeg maar gewoon wel echt een groot macht kan zijn in de regio, maar dat zonder geweergekletter en agressiviteit.
Ja.
Ja. Je bedoelt dan de situatie tweede helft 20e eeuw dan.
Ik bedoel alles na de Tweede Wereldoorlog.
Ik snap je. Zou je misschien wel kunnen zeggen als in het is geen militair conflict geweest, weet je wel? Ze hadden een rivaliteit en ze waardeerden elkaar op de een of andere manier wel, maar. Die rivaliteit werd wel steeds sterker, dat zeker.
Ja.
Nou, qua uithoudingsvermogen heeft die Houphouët in ieder geval wel gewonnen. Want Nkrumah die is overleden vlak na de coup die op hem gepleegd was. Dus dat is een beetje jaren 60. En Houphouët die heeft echt wel tot 1993 gezeten. En toen was hij ook de langstzittende Afrikaanse leider van het moment.
Ja. Ja, en je ging er net eventjes kort overheen. Maar hij is dus ook gewoon minister geweest in Frankrijk.
Ja, dus echt nogmaals goede banden met Frankrijk.
Ja. Ja.
Ja. Nou, en het moet gezegd, hij maakte dus ook wel echt stappen met het land. Want binnen een paar jaar werd die voorkust de derde koffieproducent ter wereld. Achter Brazilië en Colombia. En in 1979, 19 jaar na de onafhankelijkheid, werden ze ook wereldleider marktleider in cacao. En ze werden ook Afrika's grootste exporteur van palmolie en ananassen. En in andere Afrikaanse landen werden alle Europeanen eruit geschopt of gingen zelf weg. En hier verdubbelde het aantal Europeanen in Ivoorkust in 20 jaar.
Okay.
En na de onafhankelijkheid kwamen er zelfs ook nog Europeanen.
Okay. Ja, misschien ook wel eruit geschopte Europeanen vanuit bijvoorbeeld Guinea of Ghana.
Ja, dat zou kunnen. En misschien dat het te maken heeft met die boeren, die kolonisten die daar eerder hebben gezeten. Dat ze dachten van nou dan ga ik weer terugkomen.
Ja, het zong gewoon rond. Je kon daar gewoon geld verdienen. En dit werd wereldwijd dus ook wel het Ivoriaanse wonder genoemd.
Ja, oké.
Maar goed, originele term.
Ik ben heel benieuwd wat er was gebeurd als Ivoorkust een andere afslag had genomen. Want ze waren dus eigenlijk de luis in de Pan-Afrikaanse pels in dit deel van West-Afrika.
Zeker.
Want Guinea en Ghana, als dat naar hen had gelegen, was dat misschien een of andere West-Afrikaanse superstaat geworden.
Ja, daar vocht die Nkrumah bijvoorbeeld ook voor. He, dus van, we moeten dit allemaal zelf gaan doen, Verenigde Staten van Afrika. Ja. En hij wilde dat absoluut niet.
Ja.
Maar goed, langzaamaan kwamen er wel barsjes in die in dat Ivoriaanse wonder. Hij noemde het ook zelf groei zonder ontwikkeling, die Ouafouet. Dus dat is niet zo super. En dat is ook het nadeel langzaam van die banden met Frankrijk. Want het was nog steeds een leveringseconomie. He, dus best wel eenrichtingsverkeer. En hij ging zelf ook steeds meer wel echt gekke dingen doen. Werd ook steeds meer een autoritaire leider. Dus Abidjan was echt in alles de meest logische hoofdstad. Maar ja, hij was toevallig geboren in een dorpje, Yamoussoukro, met een paar honderd man tijdens de onafhankelijkheid. En hij vond in 1983 dat Yamoussoukro maar eens de hoofdstad moet worden.
Nou, is dat een goed voorbeeld van macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut?
Ja, dan ga je een beetje gekke dingen doen. En dit is ook wel voor liefhebbers van hele grote avenues waar dus niemand rijdt. En dus ja, een beetje zoals die hoofdstad van Myanmar en zo. Je kunt dus ook naar Yamoussoukro. En hij bouwde dus die kerk, ook
ja,
daar.
Ja, ja. Het ligt wel redelijk centraal, daar moet je wel gelijk in geven.
Daar heeft hij
er zijn landen in West-Afrika die dit natuurlijk ook hebben gedaan.
Ja, Abuja bijvoorbeeld in Nigeria.
Ja.
Ja. Maar goed, hij vond dat de wereld ook maar eens zijn best moest doen op de landsnaam van die voorkust. Dus niet meer Ivory Coast, maar iedereen moest het toch maar Côte d'Ivoire noemen. Ja. En dat is nog niet helemaal gelukt.
Zie hier de aflevering.
Ja, en ook in het Engels noemen mensen ook vaak wel Ivory Coast nog steeds.
Ja, dus, maar mensen, ja. mensen moeten ook gewoon rustig aan doen, want Nederland is ook gewoon Piba en...
ik ben wel even benieuwd wat de naam van die voorkust is in het Nushi.
Ja.
Wat die erop verzonnen.
Dat zal ook wel gewoon vertaald zijn.
Ja.
Ja. Ga ik nou, het is sowieso Côte d'Ivoire.
Ja, misschien wel. Ja. Nou, economisch gezien ging het ook niet altijd even goed sinds die tijd. Het was echt een exporteconomie, hè, dus die is heel gevoelig voor crisis. Dus geweld nam ook toe en kwamen steeds meer protesten tegen hem. Werd ook onrustig in het land en nog onrustiger. Dus onder veel druk ging hij ook steeds meer partijen en vakbonden toelaten. En net op dat moment ging hij zelf dood, in 1993. En hij kreeg zijn opvolger in Henri Konan Bédier. En toen zag je wel iets wat wel vaker bij van die hele de jonge landen ziet, die al heel lang dezelfde leider hebben gehad, dat zo'n land echt vervalt in chaos.
Yeah.
Dus het werd echt een opeenvolging van coup-pogingen, van burgeroorlogen, steeds van een paar maanden en zo. En de belangrijkste persoon in die jaren was Laurent Gbagbo. Die heeft de Ivoorkus geleid van 2000 tot 2011. Nou, hij is ook gearresteerd en uitgeleverd aan het internationaal strafhof. Heeft ook echt Den Haag nog gezien, daar is hij nog geweest. En hij zou vervolgd worden om zijn misdaden tegen de menselijkheid. Maar in 2019 is hij vrijgesproken.
Oké.
Nou, sinds 2011 dus is hij geen president meer. Maar dat is nu Alassane Ouattara. Dat is een van die meest voorkomende achternamen. Die heeft zichzelf ook weer een extra termijn gegeven die niet helemaal grondwettelijk is. Dus blijft een beetje duwen en trekken allemaal.
Dat is nu nog?
Ja.
Oké. Okay.
Maar wat wel interessant is dat dit een president is uit het noorden. Dus die dus weer veel steun heeft vanuit de moslimgemeenschap die daar woont.
Ja.
Dus die waren nooit aan de macht in die tijd. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat de komende tijd gaat. Ja. Maar het is wel weer wat rustiger dan
in de tijd 20 jaar geleden. Vol dan in ieder geval.
Ja, alle zeker. Bronnen die ik las, los van mijn politieke kennis over het land, stond inderdaad overal van, oh, rust is weer wedergekeerd. Oh, het gaat goed, stabiel, bla bla bla. Dus ja. Ja. Volgens mij, dat zijn dan vooral de Economist en zo, dat soort bronnen, internationale bronnen, Guardian en zo. Die waren allemaal wel op zich soort van te spreken over de status van die voorkust.
Hoe is het met het democratische gehalte dan? Blijft deze man wel een beetje op eerlijke wijze aan de macht?
Ja, wat die Ouattara doet, weet ik eigenlijk niet zo heel goed. Ik ga niet uit van allerbeste, maar het is wel beter geweest dan hoe het daar was. Ja, beter dan burgeroorlogen en zo. Die Ouafouet bijvoorbeeld, dat was wel iemand die wel een alleenheerser was. Het was niet zo'n kleptocratische dictator als Mobutu of Mugabe of zo. Maar het was niet het meest vrije land.
Nee, oké. Okay.
Dus ze hebben nog wel wat stappen te maken.
Ja, het is gewoon een beetje middenmotortje. In de wereld dan, zeg maar.
Nou, dat is hier niet slecht in deze regio.
Nee, zeker niet. Nee.
Dan de natuurlijke karakteristieken van Ivoorkust. Eerst even een stukje geomorfologie. Dat is een heel duur woord voor de vorm van het aardoppervlak. Ik ga het toch een keer uitleggen, want het is gewoon een chill woord. Het is eigenlijk gewoon best een goed woord. Het vat veel woorden samen in één. Dus hoe ziet het land eruit? En wat dat betreft is Ivoorkust eigenlijk best een simpel landje. Want het is tamelijk vierkant, hebben we al gehad. In het zuiden heb je de kust. Hoe verder je land inwaarts gaat, hoe hoger het wordt. Dus alle rivieren stromen keurig parallel aan elkaar van noord naar zuid. En twee van die rivieren zijn grote dammen gebouwd. De Kossoudam en de Bouillodam. En daarachter vind je nu dus ook grote stuwmeren. Het Kossoumeer, dat werd alleen nooit zo groot als ze hadden verwacht. Want door klimaatverandering nam de hoeveelheid neerslag in het stroomgebied van de rivier af.
Wauw.
Dus het watervolume bleef ongeveer hangen op 50% van de maximale capaciteit.
Nee joh, dus het werd al een soort van geboren als een dode zee.
Ja, eigenlijk wel.
Die
ja.
al leger is dan dat je eigenlijk had moeten zijn.
Ja, klopt.
Wow.
En het mooie is, er waren 75.000 mensen verplaatst om ruimte te maken voor het meer. Maar heel veel daarvan konden na een aantal jaar gewoon weer terugkeren naar hun oude dorpen.
Oh, joh.
Want het was helemaal niet onder water komen te staan.
Wauw.
Dus.
Oké, okay, nou.
Dat is wel een mooi plot twist, hè?
Ja, inderdaad.
Ja, best wel, ja. Nou, echt hoog wordt het ook nergens. Op de grens met Guinea ligt de hoogste berg, de Nimba, 1752 meter. Dus dat valt mee. Dus het grootste deel van het land is vlak tot glooiend. Ooit was het heel bosrijk, want het klimaat is heel tropisch. Maar inmiddels is er bijna niks meer van over. Dat komt vooral door die chocoladeindustrie. Bijna al het regenwoud is verdwenen voor plantages, veel al cacao dus. Sinds 1960 is de regenwoudbedekking 80% afgenomen. Dat is niet zo best.
Nee.
Even veel de weinige... ook in die regio trouwens.
Ja, ja heel veel. Ja, maar die volg is wel extreem.
Nog erger
als
dus.
Als je de satellietkaart pakt en je kijkt over de grens in Guinea en Liberia en zelfs in Ghana, dan zie je echt nog wel meer echt donkergroene plekken. Dus echt ongerept woud. In die voorkust bijna helemaal niks. Een van de weinige uitzonderingen is het Thai Nationaal Park. Thai dus, T-A-I. Het ligt helemaal in het westen, bij de grens met Liberia. Je ziet dat dus ook duidelijk terug op de satellietkaart. Echt zo'n stukje ongerept. En hier wonen heel veel chimpansees. Chimpansees hebben nooit echt eerder bij stilgestaan. Het zijn samen met bonobo's de apen die het meeste op mensen lijken.
Is het je meest favoriete aapachtige?
Nee, dat is sowieso de bonobo. Ik ga je uitleggen waarom. Want het verschil tussen bonobo's en chimpansees is eigenlijk dat ze hebben allebei hele complexe sociale structuren. Hè? Dus hoe zo'n groep met elkaar leeft, dat lijkt gewoon heel erg op een menselijke maatschappij.
Ja.
Maar er is één groot verschil. Als ze ruzie hebben, dan hebben bonobo's gewoon goedmaakseks met elkaar. Ja. En chimpansees die gaan keihard met elkaar vechten.
Ja.
En elkaar bijten, krabben, slaan, alles.
Ja.
Dat is een beetje basically het verschil.
Ja. Dus bonobo is eigenlijk gewoon een soort de vredelievende kant van de evolutie. Kant,
nee. En ja, de ja, dus je kunt parallele trends trekken met groepen mensen. Nou, goed. Andere bedreigde diersoorten in dat Thai Nationaal Park zijn bijvoorbeeld het dwergnijlpaard.
Ja.
Vet cute. Er leven ook nog een paar Afrikaanse bosolifanten. Maar ja, Ivorcus maakt zijn naam dus niet meer echt waar. Daar hebben we het al eerder over gehad. Niet het beste land om olifanten te spotten.
Zijn die olifanten er dan nog wel? Of ja, zijn die dan gewoon normale olifanten geworden? Of ja, zijn die dan ook verdwenen met het verdwijnen van het bos?
Ja, ik weet niet wat er eerder is verdwenen. Het bos of de olifanten voor de ivoorhandel.
Ja, ja. Oh ja, natuurlijk.
Het zal een beetje gelijk op zijn gegaan.
Nou, ik denk dat die olifanten eerder... Als begin 18e eeuw waren ze bijna allemaal pleit, hè?
Ja, ik denk dat ivoor eerder een middel van bestaan was dan cacao.
Dat denk ik ook.
Ja, ja. Dat zeker.
Ja. Even nog naar de chimpansees. De beroemdste chimpansee, die woont niet in dat Thai Nationaal Park, maar op een eilandje voor de kust. Daar woont namelijk Ponso. Helemaal alleen, nadat de rest van zijn familie om onverklaarbare redenen is overleden. Staat bekend als de eenzaamste chimpansee in de wereld.
Nee
joh.
Ja.
Oh nee.
Herbert Ponso.
Vrijwilligers die doen er wel echt van alles aan om hem in leven te houden. Hij heeft ook een hele bijzondere relatie met als hij weer mensen ziet en zo. En als hij weer eten krijgt. Er worden ook pogingen ondernomen om een partner voor hem te vinden. Maar dat lukt nog niet zo. Dus ja. Ja, een beetje sneu verhaal.
Oh, even afsluiten.
We hebben hem ondaan.
Geen afsluiten.
Oh, okay.
Want we gaan nog even naar het centrum van Yamoussoukro. Dat is een stad met best wel veel water. En in dat water leeft een flink aantal krokodillen. Wat was het geval? Die Felix Houphouët-Boigny, die zette ze uit om zijn paleis te bewaken. 40 jaar lang was een man genaamd Dikko Toki belast met het dagelijks voeden van die krokodillen. Hij kende ze allemaal van naam. Ze reageerden ook op hem als hij er weer aankwam om ze te voeden. Het werd ook een populaire toeristische attractie, zeg maar. Het voedermoment van die krokodillen. Ze gooiden levende kippen naar de krokodillen. Nou, je kunt je ongeveer voorstellen hoe dat afliep voor de kippen. Maar in 2012 ging het mis voor Dikko. Want een krokodil die greep hem bij zijn gewaad. Hij viel en de krokodillen hadden geen enkele genade met hun meester. Sleepten hem mee naar het midden van het water en verslonden hem daar echt met huid en haar.
Nee joh.
Ja. Ik dacht dat die chimpansee het ergste einde was. Maar
nee.
Het gaat gewoon met de regen.
Eindigt altijd. nooit met iets positiefs.
Nee hoor.
Nou, nee, het gewoon is nog duisterder.
Ja. Dat is het eerste deel van dit hoofdstuk. Hè. Jullie hebben zo meteen nog alle kans om dit met economie en toerisme op te fleuren. maar ja, er zijn dus ook gewoon vet veel mensen daarvan getuigen geweest. Het is ook gefilmd. Ik zal het niet op de website tippen. Volgens ooggetuigen verroerde die geen vin, berustte die in zijn lot. En als je nu naar Yamoussoukro gaat, moet je ook wel echt uitkijken voor krokodillen als je in de buurt van water bent. Want die leven zich daar nog steeds. Die hebben zich voortgeplant, verspreid naar alle waterwegen van de stad. Joh. Dus het zijn een beetje de nijlpaarden van Escobar, maar dan,
ja, maar dan is het
nog gevaarlijker dan nijlpaarden. Dus echt een serieuze bedreiging voor wandelaars. Dus kijk uit daar.
Zo. Holy moly. Oké.
Okay, nou,
zo, inderdaad. Nou ja, dan ben ik blij dat ik het hoofdstukje toerisme heb. Want ik heb het even... ik heb heel goed zitten luisteren. En ik heb ook een verhaal over een krokodil. Want als je naar Abidjan gaat... en je wil gewoon een heel mooi gebouw zien in Abidjan... dan is er een tripje voor je naar het Crocodile House. En dat is precies wat het is. Het is een huis in de vorm van een krokodil.
Oké.
Okay. Oh. En denk ook maar niet dat je daar kan slapen of zo. Want daar woont gewoon een trotse bewoner. Crocodile House.
Maar is het gewoon iemand die à la België gewoon een eigen huis mocht ontwerpen en dat maar gewoon in de rij der huis heeft gezet? Of?
Ja, een beetje wel. Ja, dus okay. Het ziet er echt geniaal uit. Dus daar kun je altijd heen en voor een iets vrolijker verhaal over krokodillen.
Oké, okay, dank je voor deze twist. Dat is nu al beter dan mijn hoofd.
Ja, nou goed, ik vond die duistere kant op zich ook wel interessant, maar we eindigen altijd met positieve dingen. Nou ja, goed, in ieder geval even de rest van het toerisme hoofdstukje. Zoals je een beetje zou verwachten. Niet heel veel toerisme. En het toerisme dat er is, richt zich vooral op wildparken die net niet zo interessant zijn als de oostkant van Afrika.
Ja.
Dat is wat je zou verwachten. En voor de cynici, dat is ook wel een beetje zo. Er komen gewoon echt een stuk minder toeristen dan in vergelijkbare landen. In andere landen in West-Afrika bijvoorbeeld. En al helemaal minder dan in Oost-Afrika. Maar je kunt wel hele mooie dingen beleven. Over het algemeen is het reisadvies geel. Dus ja... Kun je heen, risico's, maar ja, gewoon zelf weten en eigenlijk gewoon wel prima. De noordelijke strook is alleen wel rood door wat terroristische aanslagen in de Sahel. Daar ligt Burkina Faso ook, dat is niet altijd even gezellig geweest de afgelopen jaren. Dus daar kun je beter nu even niet heen gaan. Dat is wel jammer, want dan moet je ook de ongekroonde koning van funky plaatsnamen missen. Want voor de mensen die Ouagadougou van Burkina Faso al een heel groot feestje vindt, deze mensen zullen ook heel erg genieten van de kleine plaats Ouangoulodougou in Noord-Ivoorkust.
Oh, dan ben ik wel benieuwd wat Dougou betekent.
Nou, je hebt er daar wel meer, hè?
Ja, je hebt er heel veel.
Je hebt al die Dougous,
ja.
Die gooien het er allemaal achteraan. Want je hebt ook Lengedougou Sitioa en je hebt nog Ferkese Dougou.
Ja.
Dus alles is daar gewoon Dougou.
Ja, maar ja, dat betekent ook gewoon dorp. Dus ja, dat is toch op zich prima.
Ja,
dus dat komt er gewoon over achteraan. Maar goed, ik vond de Ouangoulodougou wel nog mooier dan Ouagadougou. Dus misschien, wie weet, heb je nog wel mooier. Mensen gaan vooral even speuren. Daar wonen ook 40.000 mensen, dus ook niet zo heel veel te doen. In het noorden verder heb je nog Kong, dat oude rijk. Hè? En daar vind je ook een oude moskee uit 1741. Die is dus helemaal gebouwd van modder, met van die stokken eruit, weet je wel?
Ja, 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 wat je in Mali heel veel hebt gezien.
Djenné in Mali, dat is de beroemdste van dat soort. Maar dat is ook wel een van de eerste bewijzen dat de islam destijds zijn intrede deed vanuit Noord-Afrika. Het is natuurlijk een van de meest biodiverse landen van West-Afrika. 9 nationale parken, Hug, je hebt net ook al een paar genoemd. Dus die zal ik ook niet allemaal weer afgaan. Maar die liggen wel redelijk verspreid over het land. Maar wel vooral in het westen. Dus een beetje richting die nog beboste kant ook bij Liberia en zo. Geschiedenis heb je ook. Bijvoorbeeld helemaal in het oosten. Daar heb je dus het oude huis van Samori Touré. Al eerder besproken.
Ja.
Dus daar kun je gewoon heen. Er is niet heel veel meer. Maar goed, ja, voor geschiedenisliefhebbers is dat meestal ook niet het meest belangrijke.
Nee.
Het is gewoon het feit dat je er op die plek bent. Dus nou ja, als je daar bent, ga er sowieso heen.
Zit er nog een museumpje in waarin je zijn tocht door West-Afrika nog een beetje kan meenemen?
Als je verwacht dat je daar een soort Anne Frankhuis ziet, dan kom je wel een beetje bedroog uit.
Okay.
Ja. Nou, je kunt naar Yamoussoukro natuurlijk, maar wel voor liefhebbers dus van geplande steden waarvan de nationale bevolking nooit echt dacht van daar wil ik nou gaan wonen. Dus hele lege, brede, grote wegen en grote kerken. Nou, je kent het allemaal.
Heb je daar nog een beetje brutalisme eigenlijk? Heb je dat gevonden?
Nou, daar ben ik heel blij mee dat je dit zegt. Want
oh, yes.
Je zou dus verwachten in Yamoussoukro. En ongetwijfeld heb je dat daar ook wel. Maar Yamoussoukro is wel de hoofdstad geworden in de jaren 80. En dan waren de hoogtijdagen van brutalisme al een beetje voorbij. Maar als je jezelf ooit terugvindt in Abidjan. Ja, daar is heel veel brutalistisch geweld.
Yes.
Neem vooral even een kijkje bij La Pyramide. Dus de piramide. Een van de meest markante gebouwen van de stad. En onvervalst brutalistisch. Echt een absoluut monster. Het is gebouwd in de, in de vorm van een piramide met echt een kaarsrecht verticaal flatgebouw midden in dat gebouw. We plaatsen een foto op de socials. En het mooie is wel, het is gewoon een residentieel gebouw.
Oh nee joh.
Dus je kunt daar misschien ook wel gewoon een Airbnb'tje huren. Het is niet echt in de allerbeste staat die het ooit verkeerd heeft. Maar het is echt een hoogtepunt van brutalisme in West-Afrika. Ik weet dat het niche is.
Nou, maar volgens mij zitten dus onder onze luisteraars niet per se niche. Hoor. Wij krijgen echt wekelijks meerdere Afrikaans brutalistische video's en plaatjes doorgestuurd op Insta.
Ja, en ik denk dat we moeten er ook op blijven hameren dat brutalisme ooit gewoon een bouwstijl was die optimisme en zin in de toekomst moest uitstralen. Dus ja. Als je in postkoloniaal Afrika kijkt, zie je daar gewoon heel veel van. Wat denken jullie? Hebben jullie dit ooit gezien, dit gebouw?
Nee.
Oké, mooi. Als je nu van mij moet zeggen, er is 5 jaar aangebouwd. Welke periode van 5 jaren zou je dan noemen? 5 jaartallen?
Poeh, 60, 65.
Ja, precies hetzelfde.
68, 73.
Oké, okay,
ja, ja. Maar dat waren inderdaad wel echt de hoogtijdagen. Ja, dus ik denk eigenlijk dat dit een land is zonder extreme hoogtepunten waar iedereen ze van kent. Maar ik sluit niet uit dat als je daarheen gaat, dat je daar echt gewoon een fantastische tijd zal hebben.
Ik weet zeker dat je in Ivoorkust een fantastisch goede Afrikaanse brutalistische tour kunt doen. Dus daar ga, ik me dan gewoon op inzetten.
Ja, en dan misschien nog een beetje af te sluiten met wat ooit Bram van der Hoek zei in een special van ons. Afrika, West-Afrika zeker, ga je niet heen voor de steden. Maar vooral voor de dorpen en het plattelandsleven.
Ja.
Nou, volgens mij kun je daar echt een gouden tijd hebben.
Ik denk dat je daar zeker een goede tijd kunt hebben. Sowieso, qua economie gaan ze best wel lekker daar, relatief. Het is de 10e economie van Afrika. Vond ik nog best oké.
Oké, dat ja. Vind ik best wel goed eigenlijk.
Ja, precies. Ja, ik was
in ook, absolute aantallen dan, denk ik.
In absolute aantallen, ja. Ja, relatief staan ze iets lager. Volgens mij iets van 19 of zo. Dat is sowieso vrij hoog, helemaal vergeleken met de andere landen in die regio, waar ze het een stuk minder goed doen. Wat interessant is, want het is voornamelijk landbouwgerichte economie. Zo'n 70% van de werkende Ivorianen doet iets met landbouw. Dat doen ze ook meteen heel goed. Ze hebben een behoorlijk opkomende rubberproductie, exporteren cashewnoten, katoen en ook goud. Ze hebben een heel goed infrastructureel netwerk. In het binnenland, dus gewoon intern om shit van A naar B te hebben, maar ook naar het buitenland.
Ja, dat las ik inderdaad ook. Dat wegen daar best wel oké zijn en dat de rest van de infrastructuur gewoon best wel prima in orde is.
Ze hebben dat dus heel goed op orde. Overigens, wat ze niet exporteren is dus ivoor. Staan niet in de top 25 landen, dus überhaupt eigenlijk niet in de top zoveel qua ivoor-export. Dus ook daarin wegwezen.
Lijkt me ook echt een hele moeilijke markt om te meten waar nou het meeste van aankomt, want het mag niet.
Nee, maar dat is het. Je hebt wel van die lijstjes. Dus ja. En waar, wie het importeert en wie het exporteert en zo. Nou, China staat er natuurlijk weer heel erg op. Maar ze hebben natuurlijk één enorm groot exportproduct, wat meer dan 50% van hun export is.
De roze olifant.
Cacao.
Ja. Dus in bonenvorm, in pastavorm, in melkvorm, whatever. Sterker nog, deze cijfers zijn ook moeilijk hard te maken in veel verschillende bronnen. Tussen de 30 en 45% van de wereldproductie alleen komt uit die voorkust. Van cacao.
Oh. Ja, dat is echt heel hoog.
Veel, dat is echt mokerveel.
Ja. Ben niet zo verbaasd meer geweest sinds Madagaskar 80% van de wereldvoorraad vanille maakte of zo.
Nee, maar toch. En ook alweer logisch. Want het is een best wel een groot land. Het klimaat is perfect voor cacao.
Ja.
Het is stabieler dan de meeste andere landen in dat rijtje.
Nou, bijna de andere helft, zeg maar, dit komt uit Ghana. Dus hun buurland. Dus je hebt echt, bijna alle cacao komt uit die regio. Dus het is aan heel veel mensen, waaronder ik zelf, heel goed dat het daar nog even politiek stabiel is. Maar dat was voor mij een goede reden om even de chocola in te duiken. Hebben jullie enig idee hoe chocolade uitziet, waar het vandaan komt? Een beetje zeg maar de ketting, zeg maar, van boer tot supermarkt?
Wat wil je van me hebben?
Ja, ik hoef niet te quizje, maar gewoon, heb je een idee?
Die grafiek van onwetendheid tot alles weten zit ik best wel in de dat ik vertrouwen heb in wat ik er zelf van weet. Dus ik weet er een heel klein beetje van en denk daar.
Hoe ziet de cacaoboon eruit? Dus ik kan rustig op je bek gaan nu.
Een cacaoboon is volgens mij wit als die ongeroosterd is. Gepeld wel, hè?
Ja.
Ja.
Nou, daar zit je aan heel eind. Max, je zit een...
Ik zit schaapachtig te kijken.
Ja, precies. Een cacaoboon die zit dus in een vet grote soort cacao vrucht.
Beetje granaatvormig achtig.
Ja, ik hou nu mijn handen op. En dat is natuurlijk een podcast. Mensen hebben niet zoveel aan. Maar zo'n ding kan echt gewoon wel 30, 35, 40 centimeter breed zijn. Het is echt een grote boon. Die hak je dan open. Dat is allemaal mensenwerk, zeg maar, met de machette. En daarin zit een soort wit, pulpachtig, slijmerige substantie. Nou, die slijmerige substantie, die gooi je dus op de grond, op een paar bladeren. Daar doe je een paar bananenbladeren overheen. Die laat je dan een aantal dagen lekker fermenteren in de zon. Yes, nou, dan haal je dat ervan af. Dat gebeurt vaak in de boerderij of in het dorp, ergens in Ivoorkust vaak dus. Daarna worden ze gedroogd, bij voorkeur dus ook weer in de zon. Dus op zo'n verhoging, op zo'n tafeltje, weet je wel, in het dorp. Ja. Zo'n bedje inderdaad. Daarna worden ze dus uitgespreid op matten en, of op betonnen vloeren. Daarna wordt het dus in jute zakken vaak opgeslagen. En dan dus op een vrachtwagen op een van die goede wegen richting de haven van Abidjan. Wat een van de belangrijkste havens is van West-Afrika. Sterker nog, de tweede belangrijkste haven van Afrika na de haven van Durban.
Oh, okay.
En volgens het Ivoriaanse ministerie van Economie en Financiën draagt het verkeer door de haven bij aan 60% van de inkomsten van het land.
Okay.
Kitching, kitching.
En op dit moment, wat moet ik me erbij voorstellen? Het is een soort bruinig verschrompeld boontje.
Ja. Ja.
Okay. Er zijn tegenwoordig ook frisdrankmerken die dus die pulp, die sap gebruiken.
Oh,
omdat dat een restproduct is, wat eigenlijk nooit gebruikt werd. Maar je kunt daar dus best wel een soort van kokoswaterachtig, weeg frisdrankje van maken.
Oh, ja, dat wist ik niet. Ik heb dat laatst gedronken. En daar stond ook op, spoiler, smaakt niet naar chocola.
Ja, nee, precies. Ja. En cacao smaakt dus daar ook helemaal niet naar. Maar daar kom ik zo op. Quizje, waar gaat deze cacao voornamelijk heen? We hebben het handeld.
Nederland,
inderdaad. Verreweg de grootste verwerker van cacao. Dus echt, de grootste handelspartner van Ivoorkust is dus ook Nederland.
Chill dat ze ongeveer dezelfde kleur voetbalshirts hebben.
Ah, ja, precies. Dus dat werkt ook. Nou, tot zover het leuke gedeelte van de cacao-industrie. Want we moeten het hebben over de zwarte bladzijde van de cacao-industrie. Want het gemiddelde inkomen van een cacaoboer ligt volgens onderzoek uit 2018 in opdracht van Fairtrade op zo'n 92 dollar cent per dag. Dat ligt echt ver onder de armoedegrens. Tussen de 73 en 90 procent van alle cacaoboeren hebben niet genoeg inkomen om van te leven.
Ja.
Ivoorkust heeft wel een minimumprijs voor cacaobonen ingevoerd, maar dat is dus voor heel veel boeren niet genoeg om te leven. En wat ze dan dus doen, en dan komen we weer terug op jouw stukje, Hugo, is dan gaan ze dus meer cacaoplanten proberen te planten en te verbouwen. Maar daarvoor moeten ze dus naar beschermd natuurgebied. En daar gaan ze dan dus heen. Dus dan kappen ze stukken jungle of stukken natuur om daar vervolgens cacao te verbouwen, omdat ze gewoon simpelweg niet genoeg geld verdienen met de cacao die we hebben.
Probleem is natuurlijk ook meer aanbod van cacao. Komt de handelsprijs ook weer niet ten goede.
Nou, en dus dat is de volgende. Want je hebt, zeg maar, je hebt best wel wat aanbod van cacao. Want er zijn heel veel boeren die verbouwen cacao. Je hebt best wel wat consumenten van cacao. Nou, hier spreekt een van de grootste consumenten van het ongeveer het oostelijk halfrond. Maar dat heb je in de hele westerse wereld. Het punt zit dat er halverwege heb je namelijk maar een aantal verwerkers die daadwerkelijk, zeg maar, die cacao inkopen en die daar weer dan spullen van maken die bij ons in de supermarkt liggen.
Dus zij dicteren ook de prijs dan?
Zij dicteren de prijs, zij dicteren alles. Zij zijn ook wel vaker aangeklaagd, omdat ze dus niet zo heel goed hadden gehandeld rondom mensenrechten, niet zo goed hadden gehandeld rondom. Zij noemden het, ze werden aangeklaagd vanwege kinderarbeid, onder andere. Het waren grote bedrijven die we allemaal kennen, die ik niet ga noemen, want ik wil deze podcast nog langer maken dan vandaag.
Maar ik denk dat een kleine weten. Tipje van de sluier, zijn dat dan ook Nederlandse bedrijven?
Dat zijn geen Nederlandse bedrijven. Okay. Ze zitten vooral in Zwitserland.
Oké.
We zoeken maar op. Ze hebben een rechtszaak aangespannen gekregen. Die hebben ze overigens gewonnen. Hij is geseponeerd, laat ik het zo zeggen. Want die kinderarbeid, dat is echt een groot probleem ook in de cacao-industrie. En ik zag een hele goede video van Last Week Tonight van John Oliver van november 2023. Over hoe moeilijk het is om daadwerkelijk Fairchain chocolade te hebben. Ook nog een goede rol voor Tony Chocoloni trouwens. Maar daar laat ze heel goed zien hoe moeilijk dit is. Ook omdat de kinderarbeid gewoon echt lastig is. Want ja, de kinderen willen daar gewoon werken om geld te verdienen voor hun gezin. Dus op een gegeven moment is er één fragment in die scène. Er zitten gewoon vijf gasten naast elkaar. En één zo'n gast is met die presentator aan het praten. En die presentator vraagt, hoe oud is iedereen hier? En dan zegt die vent, ja, iedereen is tussen de 21 en 25. En dan zegt hij, ook dat kleine ventje wat daar naast je zit. En dan vragen ze aan hem in zijn lokale taal, hey, hoe oud ben je? En dan zie je al die gasten om hem heen. Zeg dat je 21 bent. Ja. En dan hoor je zo, ik ben 21. Dus je echt denkt, ja, nee, zo werkt het natuurlijk niet. Ja. Maar goed, een van de allerbizarste dingen hiervan vond ik dus ook dat VPRO is met Metropolis, echt een geweldig programma wat we helaas niet meer hebben. In 2014 zijn ze met een Ivoriaanse cacaoboer in gesprek gegaan om hem chocola te laten proeven. En hij werkte al zijn hele leven lang in de cacao-industrie, maar had nog nooit chocola geproefd.
Ja.
En daarvoor ga ik jullie even een heel klein stukje laten horen. Het is in het Frans, maar je kan denk ik aan zijn manier van reageren, kan je wel horen wat hij daarvan vindt.
Prenez ça pour vous, allez-y. C'est bon. C'est de la Vous aimez?
C'est vraiment intéressant. Le cacao, là, c'est bon truc.
Ah bon?
On mange.
Vous aimez ça?
Vraiment aimé.
Ja, hij zegt hier dus eigenlijk... Wow, ik wist eigenlijk helemaal niet dat cacao zo lekker kon zijn.
Ja, echt ongelooflijk.
Ja, bizar. Maar goed. Precies daarom ben ik blij met bedrijven zoals zo'n Tony Chocoloni. Niet gesponsord overigens, maar wel omdat zij echt wel werken aan die open fair chain chocola. Ze zeggen zelf ook heel terecht... Ja, we kunnen niet garanderen dat het slaafvrij is, zoals ze dat noemen. Maar we doen er wel alles aan om het op die manier te doen. Dus soms betalen zij gewoon echt het dubbele van de cacaoprijs... om daarin tegemoet te komen aan die boeren en aan de rest van die chain. Dus ja, ja, ik vind dat heel goed dat je met dat soort dingen... echt die lokale boeren een stuk beter kan steunen.
Mogen we er nog even een kroegfeitje in gooien? Jouw zeker favoriete kroegfeitje?
Ja, oh ja, volgende keer als je een Tony's reep openmaakt... maak hem even voor de grap helemaal open. En dan kun je zien dat de reep zelf is een gedeelte van de wereldkaart. Is een gedeelte van de kaart van Afrika. Namelijk precies die golf, die baai van Guinea. Ja. Je kan dus heel Ivorcus zien liggen op een reep Tony's.
We beginnen het kunsthoofdstukje waar beeldende kunst en lokale rituelen elkaar ontmoeten. Namelijk bij maskers. In heel Afrika worden maskers gemaakt. Maar Ivoorkust hoort toch wel tot de eredivisie van de maskerdragende landen. Vooral in de regio Man in het westen van Ivoorkust. Daar wordt ook jaarlijks het Fête des Masques gehouden. Het festival van de maskers. Een heel groot festival. Dorpen nemen het elkaar op tegen elkaar om te kijken wie de beste maskers maakt. En wie de mooiste dansen daarmee uitvoert. Want dansen, dat is wel een van hun andere specialiteiten. Even de heupjes los dus. Of nou ja, eigenlijk vooral de voetjes los. Want de lijpse dans waar ik op stuitte, Zaouli, doe je vooral met je voeten. Het bovenlichaam hou je eigenlijk helemaal stil, blijft bewegingsloos. Maar de voeten doen allemaal lijpe shuffles met hele snelle voetbewegingen. Nou,
een soort dan... Ierse dans? Of een soort tapdansen?
Nee. Het is echt... Nee. Nothing compares. Zeg maar.
Okay.
Je doet het in een kleurrijk gewaad, natuurlijk met masker en ook vaak van die linten aan je benen, zodat dat allemaal meebeweegt op de ritmes die je uitvoert. Ja, ik zal een videootje tippen op de website. Meer kan ik op dit moment echt niet voor jullie doen.
Ja. Dat is echt nadeel altijd van de podcast. Inderdaad. Ja. Maar geloof me, dit is echt de moeite waard om even terug te kijken.
Ja. Als we kijken naar de populaire cultuur in Ivoorkust, dan zien we dat een genre als reggae het hier heel goed doet. En de bekendste Ivoriaanse artiest, die maakt ook reggae. En dat is natuurlijk Alpha Blondie.
Oh.
Dat is een Ivoriaan.
Jeetje.
Super populair geworden in het Westen. Dit is echt een gast met tientallen miljoenen views op YouTube, zeg maar. Voor Afrikaanse artiesten is dat echt ongekend veel. Dan gaan we even luisteren naar een van zijn bekendste nummers, Jerusalem.
From the Bible to the Quran. Revelation in Jerusalem, Shalom, Salam Aleikum.
Hier zit wel altijd een mooie splitsing, want ik vind reggae altijd heel vet en Boeddhist vindt reggae altijd heel
vet. Ik weet het.
Maar ik vind het dus echt heel lekker. En ja, goed, ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen vinden dat het een beetje op elkaar lijkt, maar het klinkt altijd wel heel vrolijk.
Ja, andere grote naam in de Ivoriaanse reggae is ook wel Tiken Ja Fakoli. Maar ik zal hem niet laten horen.
Om, je mag, hè?
Nee hoor. We gaan door. Reggae is natuurlijk ook niet echt Ivoriaanse muziek. Sinds de jaren 90 heeft zich wel een aantal eigen Ivoriaanse muziekgenres gevormd. Daar gaan we even naar kijken. Het bruisend hart daarin is natuurlijk de stad Abidjan. Waar ook dus die nieuwe Creoolse taal, het Nushi, is ontstaan. Onder jonge, hippe generatie. En de muziek heeft ook een hele grote rol gespeeld in de verspreiding van het Nushi. Een van de genres die daarvoor verantwoordelijk zijn is zoblazo. Dat is echt up-tempo dansmuziek met een hele duidelijke plek ook voor lokale invloeden. De artiest Maiwei, M-A-I-Wei, pionierde dit genre. En we gaan even luisteren naar zijn nummer 200% zoblazo.
Ja, dit is hoe ik het wil hebben. De grote afwezig hierin is dus die autotune. En ik denk dat wij daar alle drie heel blij mee zijn.
Ja, en luister, gewoon, we hebben het in Zuid-Afrika erover gehad, maar nieuwe Afrikaanse muziekstijlen, we zien het in Zuid-Amerika, Midden-Amerika en Cariben. De beste muziekstijl komt als die geïnvloed wordt door Afrikaanse stijlen. Als in Afrika zelf nieuwe talen en daarmee wordt verspreid nieuwe muziekstijlen. Ja, echt, ik sta vooraan. Sign me up. Dit is fantastisch. Let's go.
Ik heb nog een mooi voor jullie, een genre wat verwant is aan de Zoblazo, is de Zouglou. Dat betekent letterlijk bij elkaar geraapt zooitje. Dus ook weer een samenraapsel van allerlei Afrikaanse invloeden op echt up tempo. De grondlegger van dit genre is de groep Magic System. En we gaan luisteren naar hun bekendste nummer, Premier Gaou. En dankzij Bob Sinclair werd dit nummer echt bekend bij het grote publiek. En heeft het ook wekenlang op 1 gestaan in Frankrijk. Oké. Zouglou evolueerde in de jaren 0 tot het bekendste genre van de hedendaagse Ivoriaanse muziek, namelijk coupé décalé. En dat betekent letterlijk iemand besodemieteren en wegrennen. Eigenlijk echt Abidjaanse slang. Dat kun je op heel veel manieren interpreteren trouwens, die betekenis. Maar goed, het is eigenlijk ontstaan onder de Ivoriaanse diaspora in Parijs. Om precies te zijn in de Afrikaanse nachtclub Atlantis in de noordoostelijke banlieues. Dat moet ook een plek zijn om te zijn. Hey. Ja. Maar coupé décalé is meer dan een muziekgenre. Het is ook echt een hele flashy levenswijze van hippe, goed geklede jonge mannen. En een hele bekende exponent van coupé décalé is DJ Arafat. Die met zijn artiestennaam inderdaad een ode bracht aan Yasser Arafat. Hij was dol op motoren. Helaas werd een motorongeluk hem in 2019 ook fataal. Maar volgens de BBC is hij wel echt de king of coupé décalé. Dus we gaan een eerbetoon aan hem brengen met zijn nummer Enfant Béni.
Ja, bangers in de club toch aan het eind van de avond?
Ik zit al voor me, hoor. Ja.
Vuistje omhoog.
Hoppa, ja,
vooraan staan.
Het is niet zo erg.
Nee, het, nee, het is wel kan best veel erger. Liechtenstein was erger.
Nee, en we moeten ook een beetje oppassen om autotune
automatisch
kapot te maken. Want het is natuurlijk wel gewoon echt een hele belangrijke tool in de hedendaagse muziek. Vooral in heel veel Afrikaanse landen. En like it or not, maar je kan het ook zien als een soort muziekinstrument.
Dat kan, maar dan vind ik dat nog geen leuk instrument.
Nee, ja, dat mag natuurlijk, dat is oké. Maar
deze inderdaad valt mee. Het kan even veel erger eens.
Nog één mooi verhaal om mee af te sluiten. Michael Jackson kwam er door DNA-onderzoek achter dat hij waarschijnlijk Ivoriaanse voorouderen had. Dus bezocht hij in 1992 de stam waar hij aan verwant zou zijn. Die kroonde hem vervolgens tot koning en dat bleef hij tot zijn dood. Toen die stierf in 2009, toen voerde de stam ook hele uitgebreide uitvaartrituelen uit voor hem. En ze vroegen de familie van Jackson zelfs om zijn lichaam, zodat ze hem een koninklijke begrafenis konden geven. In de orkest. Maar zover kwam het niet.
Oh, eens.
De keuken dan. Afrikaanse keuken, jullie weten, daar ben ik nooit zo groot fan van in verschillende landen. Want dat is vaak een beetje hetzelfde. Ook hier weer over het algemeen wat je veel ziet in West-Afrika. Dus dan heb ik het over
fufu.
Fufu, juist. En fufu is?
Ugali. Nee. Cassava, brei, gestampt. Eerst koken tot een soort van pap die je kunt opscheppen en waarmee je eten kunt eten.
Ja, precies. Dus inderdaad, bakbanaan zit er ook nog wel vaak bij. Hier in ieder geval. Daar doe je dan inderdaad een soort rode saus overheen. In dit geval de sauce graine. Dat is een rode saus bereid uit het vruchtvlees van de oliepalmvrucht. Het ziet er wel lekker uit trouwens. Een beetje als een Indiaanse curry. Een beetje vettig, zeg maar. bakbananen frituren ze. Dat heet dan aloko. Het is gewoon een snack. Dat vind je blijkbaar overal op straat. En Abidjan blijkbaar kan je dat gewoon snacken. Die cassave overigens kun je vermalen. En daar kun je attiké van maken. Dat is wel echt heel uniek in die regio. Een soort couscous-achtige situatie. Dat eten ze vaak bij Kejenu. Ook wel bekend als Kejenu de Poulet. Een pittige stoofpot die langzaam wordt gekookt in een afgesloten kanari. En een kanari is niet de vogel, maar een soort terracotta pot. Boven vuur of kolen. En dan werkt het als een soort tagine. Dan hebben ze het gewoon vastzitten en dan krijg je dus kip en groente als aubergine zo. En dan dus met die couscous-achtige situatie. Het zag wederom goed uit. Dus waar ik mijn onderzoek zeer sceptisch begon, werd ik eigenlijk steeds enthousiaster. Want het werd steeds beter en leuker in de Ivoorkust.
Zo kunnen dit soort dingen altijd gaan, toch? Vind ik altijd lekker. Dat je ergens begint en ik van, mijn hemel.
Keuken in die voorkeur.
Wanneer
dat
klaar?
Lijkt het best wel lekker.
Ja, want ze hebben gebruikt ook heel veel pinda's. Ook natuurlijk al gebeurt al vaker in die regio. Maar ik ben daar ook persoonlijk wel groot fan van. Ze hebben bijvoorbeeld een sauce
de arachide. Dus pinda's, water, hete chilipepers, tomaten, knoflook en uien. En wordt gebruikt als verdikkende saus in kipgerechten. En die kun je dan weer eten met jollof rijst.
Ja, ik wou al zeggen, ze zijn nog een beetje lekker in de jollof game.
Ja, ze zitten een beetje lekker in de jollof game. Maar ze delven wel echt zwaar het onderspit natuurlijk. Ten opzichte van Senegal, Nigeria, die groep zeg maar.
Ze zitten een beetje tussen... zoals carnaval in Nijmegen.
Ja, goede vergelijking. Ja. Okay. Nee, dat is het inderdaad. Jollof heet trouwens in deze regionen heet het meer riz au gras of riz gras. Franstalig natuurlijk, dus krijg je dat soort dingen. Streetfood die ze hier eten is vooral chukuya. Gemarineerd geroosterd vlees met uien en tomaten. Zag je ook veel terug bij de menukaart bij de wat nieuwere restaurants in Abidjan. Dus ook weer iets wat gecultiveerd wordt tot een soort... net zoals dat je, weet ik veel, in het duurste restaurant in Nederland tegenwoordig een soort gek hamburgertjes vindt.
Ja.
Qua drinken hebben ze nog wat specialistische drankjes. Zoals een namakuji. Dat is gemberwater. En is een van de populairste dranken in Ivoorkust. Is gewoon gemberwortelsuiker. En extreem geconcentreerd, waardoor het best wel pittig is.
Oh,
ja. Je hebt wel eens een goede gember biertje gedronken, toch?
Ja, mijn ginger beer merken die ik het meest... warmste hart toedraagt, dat zijn de spiciest versies.
Nou, precies.
De minst zoete.
Ja, nou, dan moet je inderdaad gewoon gaan praten met alle mensen uit bijvoorbeeld Suriname, want die zijn er ook behoorlijk goed in.
Ja.
Als je tijdens Kitty Kotti ooit een keer in Amsterdam bent, in het Oosterpark of zo, koop even zo'n dingetje, want het is gewoon 50% suiker, 50% gember. Maar fucking lekker, dus dat is echt goud. Wat je ook veel drinkt daar is baobabsap. Dat is van de baobabboom. Tamarindesap en heel veel andere soorten fruitsapjes, passievruchten, zo dat soort dingen. Maar goed, mijn conclusie eigenlijk van de keuken van Ivoorkust was dat ze heel erg houden van om van alles en nog wat uit te zuigen. Dus met name dierenkoppen, dieren. Ze houden echt van het uitzuigen van dieren. Ik zag het bij geiten, ik zag het bij vissen, bij kippen. Wat ze bij vis doen, is wat ik bij meerdere plekken heb zien terugkomen, is dat ze niet zo'n visje keurig zo fileren en dan alle graadjes eruit en dat je dan lekker opeet. Nee hoor, vis gaat gewoon geheel alles erin in de pan geflikkerd. Gewoon lekker bakken, koken, whatever. En je zorgt koude wijs maar voor dat je die ogen en die graten uit je systeem krijgt.
Gewoon kluiven voor gevorderd eigenlijk.
Ja, maar gewoon dus inderdaad met oog en huid en haar van de vis, bij wijze van spreken, yo, gewoon er doorheen.
Oké. Bedoel je met de uitzuig variant?
Nou, gewoon. Dus als jij een geitkop hebt, dat het nog in dat ze dan die kop gewoon ook koken, bakken. En dat ze dan vervolgens aan die schedel gaan zuigen om dat vlees eruit te halen.
Oh,
dat
doen ze in Frankrijk ook gewoon, hè?
Nou, dat is een goede berichtje van jou, want daarmee wilde ik afsluiten. Er is namelijk één iets waarbij, ja, je kunt de Fransen wel uit die voorkust halen, maar het Franse eten blijft toch wel hangen. Want waar ze helemaal lijp op gaan, is echt een delicatesse daar, is namelijk de Afrikaanse reuzenslak. Dat beest, als die leeft, is net zo groot als je handpalm. Als in de schelp van het beest.
Okay.
En die, soms zelfs dus je, het gedeelte van je onderarm, je hele pols. Maar die bakken ze daar of koken ze daar. En dan heb je gewoon een soort escargot Afrika-stijl.
Dat is wel hele maaltijd groot.
Ja, het is dus in de maaltijd zelf uiteindelijk... Ja, het blijft een slak, dus hoeveel blijft er nou echt van over? Maar ja, ze eten daar dus wel gewoon, net als in Frankrijk, slakken.
Gigantische slak, oké. Nou, perfect. Ja. Dan is het mijn taak om het bruggetje te maken dat nooit gemaakt kan worden. Namelijk naar sport. En we gaan nog even het sporthoofdstuk doen. En misschien ook wel een van de redenen waarom we überhaupt Ivoorkust bespreken vandaag. Het is echt een sportland. Ze hebben 1 goud gewonnen, taekwondo. We gaan meteen over voetbal hebben. Dus
mag ook wel eens een keer.
Mag inderdaad ook wel weer eens een keer. Het is al een tijdje geleden. Het verbaasde me eigenlijk dat het nationale team, de Les Elephants, nooit verder is gekomen dan een groepsfase op het WK.
Ja.
Want ze hadden echt epische spelers. Dus even shout-out naar het enige andere land ook dat in oranje shirt speelt. En wat spelers daarvan. Gruwelijke spelers zijn dus bijvoorbeeld Salomon Kalou, Bonaventure Kalou, zijn broer. Kolo en Yaya Touré, weer 2 broers. DJ Drogba. Frank Kessier speelt nog steeds. Sebastian Allaire, die ook bij Ajax zat.
Ja,
En Ibrahim Sangaré, die dus weer bij PSV zat.
Ja. Dat zijn ook wel echt namen, hoor.
Ja, ja, nou, wel ook bovengemiddeld veel aanvallers.
Ja,
natuurlijk niet allemaal tegelijk, maar ja.
Maar goed, wel altijd een team om rekening mee te houden. Ja. En ik wil heel even wat langer stilstaan bij DJ Drogba. Want dat is natuurlijk echt de absolute held van Ivoorkust. En misschien ook wel een van de beste Afrikaanse voetballers ooit.
Hun Cruyff.
Misschien wel. Ja. Ja, hij was zo'n complete aanvaller. Maar goed, er zijn een hele goede voetbalpodcast gemaakt over hem. Studio Socrates bijvoorbeeld heeft een hele aflevering over hem gemaakt. Dus luister die ook even terug. Dus ik ga nog even terug naar een klein beetje politiek. Want daar zitten we toch ook een beetje voor hier. DJ Drogba werd geboren in 1978. En zijn ouders gaven hem de bijnaam Tito. Na Josip.
Ja.
En stel je even voor hoe moeilijk het is om voor zo'n Ivoriaans jong uit te groeien tot een van de grootste voetballers van zijn tijd. En dan heb je natuurlijk wel wat invloed als dat gebeurt. En men zegt ook wel, hij was betrouwbaarder dan de politici in eigen land in die tijd. Ivorcus zelf zat sinds 2005 al iets van 3 jaar in burgeroorlog. En hij had zich al die tijd afzijdig gehouden. Maar ze wonnen een wedstrijd tegen Soedan met nationale elftal. En toen was voor hem de maat vol. Dus wat deed hij? Na de wedstrijd, hij riep de Ivoriaanse pers erbij en ze riep ze allemaal naar de kleedkamer. En zijn ploeggenoten stonden allemaal op een rij. Dus christenen, moslims, dus heel veel bevolkingsgroepen die allemaal samen in zo'n elftal terechtkomen. En hij zei, een beetje vrij vertaald en iets korter, lieve landgenoten, zoals jullie zien kunnen wij, Ivorianen uit Noord en Zuid, West, Midden en Oost, met elkaar leven. En één voor één begonnen die medespelers dus te knielen op één knie. En Drogba ging verder. Hij zei, het enige land in Afrika met zo'n rijkdom kan zich zo'n oorlog niet veroorloven. Dus alsjeblieft, leg je wapens neer, organiseer verkiezingen en geloof mij, dingen zullen daarna beter gaan. En wat gebeurde nou? Weken daarna werd het dus rustiger in het land.
Nee, joh.
Meteen al vanaf zijn toespraak tot aan een maand ongeveer. En dat filmpje was dus opgenomen door die Ivoriaanse pers. Werd overal gedraaid in het land. Dus hij heeft er eigenhandig voor gezorgd dat een maand lang dat er bijna niet gevochten werd in het land.
Oké. Okay.
Vet lijp.
Yeah. Maar daarna ging weer oorlog helaas wel.
Daarna ging de oorlog dan wel weer verder. In 2007 werd hij ook Afrikaans voetballer van het jaar. En daar vloog dus naar huis. Ging dus naar die Laurent Gbagbo. Dus president slash dictator. En hij vroeg aan hem of de komende thuiswedstrijd van die Ivorcus misschien kon plaatsvinden in Bouaké. En dat was het hoofdkwartier van de rebellen en de vijanden van de president.
Wow.
Maar hij was zo populair. Dus die president die heeft daar gewoon mee ingestemd. Dus hij heeft wel
ik wist helemaal niet dat hij zo politiek betrokken was.
Hij heeft echt zo'n verbindende rol gespeeld.
Ja, streepje voor. Ja,
okay. En hij heeft gewoon heel goed zijn momenten gekozen. Dus echt een grote man. Maar goed.
Lekker DJ.
Ja.
We maken deze aflevering natuurlijk niet voor niks. Want Ivorcus is nu het gastland van de Afrika Cup. We hebben best ook wel grote kansen in het toernooi. Nou ja, nogmaals, we zijn geen voetbalpodcast, maar die mag je wel even hebben. Eigenlijk zou het toernooi al een half jaar geleden gehouden worden. Maar dat is midden in hun regenseizoen. Dus dat is niet zo'n mooie aanzichtkaartje. Dus ze hebben het nu gedaan. En ja, is het dan echt nodig om nog een keer een Afrika Cup ode te brengen? Ja, ik vind van wel. Want het is ook echt in een tijd dat het laatste EK voor ons in alle dolheid echt in heel fucking Europa werd gespeeld. Weet je wel, zonder een vast gastland. En dat doet Ivorcus dus nu heel goed. Dus ik ben heel blij dat we weer gewoon de Afrika Cup hebben om nu vol van te genieten. En ik vind het altijd zo'n uitbarsting van totale volksvreugde. Ja. Zeker in de landen zelf. Dus minder soms op de tribune. Maar vooral als je filmpjes ziet van de landen zelf die kijken. Het wordt steeds professioneler, maar nog niet helemaal kapot gecommercialiseerd. Het is lekker om de 2 jaar.
Ja.
En het begint altijd met van die heerlijke krakers van landen die je nooit ziet spelen normaal. Maar waarin je dus leert dat bijvoorbeeld Madagaskar krankzinnig lange achternamen heeft.
Ja.
Dat er in Zimbabwe allemaal gasten spelen met heerlijke namen. Als Knowledge Musuna, Teenage Hadebe en Admiral Musque. En ik vind het altijd zo mooi om naar die tribunes te kijken, weet je wel. Waar je in Nederland of in Europa heb je al... Ja, het is ook wel een beetje volksfeest met zo'n grote toernooi. Maar mensen zitten daar naast elkaar een beetje biertje te drinken en zo. En het lijkt alsof het echte toernooi in de Afrika Cup soms ook wel gewoon op de tribunes plaatsvindt. Weet je, met iedereen uitgedost in de wildste outfits, allemaal dansen. En het lijkt veel minder rivaliteit te zijn en veel meer een soort van Pan-Afrikaans feestje. Ben ik altijd heel blij mee.
Ik ook.
Ja.
Kijken jullie nog?
Ja,
jullie zijn er niet zo heel fanatiek.
Ik kom er gewoon onvoldoende aan toe.
Ja.
Maar het zijn wel een van de eerste dingen waar ik tijd voor vrij zou maken als ik meer televisie zou gaan kijken.
En als je uitzoomt naar het toernooi zelf, ook al kijk je niet superveel, wat vinden jullie van het toernooi zelf?
Ja, ik ben dus heel blij met het toernooi. Want je ziet dus, als je wedstrijden kijkt, het is gewoon onvervalst voetbal. Het is niet meer, EK's en WK's zijn net iets te veel nog aan het leunen op regeltjes. Een beetje schwalbes vallen, zeuren bij de scheidsrechter. Een beetje mekkeren, een beetje dat sterallure. andere gedrag, een beetje kutventjes uithangen. Daar ben ik helemaal klaar mee met voetbal. En dat hebben zij niet. Zeg maar, natuurlijk zijn er de tackles op schouderhoogte. En natuurlijk vliegen gasten soms in op een manier dat je denkt, maat, het is voetbal, hè? Geen taekwondo. Maar daar hoort wel bij dat op het moment dat je wordt geraakt en je valt, en je staat gewoon weer op, je gaat gewoon weer door. Weet je? Je bent echt aan het strijden voor je land in plaats van dat je probeert te mekkeren en een puntje probeert te scoren ergens.
Ja. Ja. Ja, wat ik mooi vind, inderdaad, je zei het al, dat je landen aan het werk ziet die je anders nooit aan het werk ziet. Want op een WK doen gewoon structureel altijd veel te weinig Afrikaanse teams mee. En het zijn altijd de usual suspects.
En er worden wel meer, hè, trouwens, binnenkort.
Bij ja, WK, dat is hoog tijd. Maar dan nog, voordat inderdaad een Madagaskar of een Tanzania daar een keer actief is.
Zeker.
Ja. Landen die je anders nooit ziet voetballen. Ja, dat vind ik gewoon heel tof. En zeker op een WK zijn die Afrikaanse landen zijn altijd een beetje de underdog. Er wordt altijd extreem ingezoomd op de tafereel, op de tribune. Of dat het eerste Afrikaanse land is dat de kwartfinale kan halen. Het is altijd, hè, zo wordt het neergezet. Er wordt nooit naar een Afrikaans land gekeken vanwege het voetbal op een WK. En bij de Afrika Cup is dat natuurlijk wel zo. Daar gaat het gewoon, daar heb je favoriet, heb je een uiteindelijke winnaar. Daar gaat het echt... komen ze echt ver en ja, ik vind dat leuk.
Ik vind het ook altijd mooi om te zien, zo'n gast als Mohamed Salah bijvoorbeeld van Liverpool, die speelt er voor Egypte, en Sadio Mané die speelde toen destijds voor Liverpool. Maar die gasten die gaan met hun team aan de bak en je ziet aan ze dat dit geen zijtoernooitje is of zo voor ze. Dit is een toernooi waarin ze fanatieker zijn misschien wel dan voor hun eigen club, weet je wel. Want ze kunnen Marokko hun land trots maken. Ja. En Marokko, die hebben natuurlijk nu helemaal een mooie positie. Precies. Want die zijn echt best wel wereldtop geworden in het internationale voetbal.
Ja, joh, die hebben het WK goed gedaan, hè?
Ja. Dus goed. Ga kijken. 11 februari is de finale. En natuurlijk sluiten we nog heel even af met een feitje dat niet gaat over voetbal. Want er is een hardloopster en die luistert naar de naam Muriel Ahour. Zij won 60 meter wedstrijd. Zij won goud. En zij wilde heel graag juichen, maar had even geen Ivoriaanse vlag om mee te gaan feesten. En toen kreeg ze een Ierse vlag toegeworpen vanuit het publiek. En toen heeft ze die maar gebruikt.
Wat slim. Chill. Ja. Maar ook wat chill van die Ierse fan in het publiek die denkt, ah, weet je, hier lukt het ook al mee.
Er is ergens iemand met vlaggenkennis aan de slag geweest. En die heeft hier een heel mooi besluit genomen.
Prachtig. Klasse. Slotvraag. Wat maakt het land uniek?
Nou, sowieso de hele combinatie van cacao-productie, weinig slavenhandel gekend vanwege geen natuurlijke havens. Hè? Moet je nagaan dat door de geografie hebben zij dus relatief weinig slavenhandel gekend.
Ja.
Relatief weinig ook daardoor dus belast geweest onder kolonialisme. Terwijl ze eigenlijk perfect of imperfect ligt een beetje aan welk kant je bekijkt. In die regio liggen daarvoor. Dus door de geschiedenis redelijk... of door de geografie eigenlijk in de geschiedenis redelijk onbeschadigd eruit gekomen.
Sowieso in wat meer opzichten best wel een atypische koloniale geschiedenis.
Ja.
Met die Fransen die zich daar kwamen vestigen als boer. Maar tegelijkertijd het feit dat dus de meerderheid van het land al voor de onafhankelijkheid in handen was van de Afrikaanse boeren. Dus dat er als het ware al voorgesorteerd is op onafhankelijkheid. Ik vraag me ook af, in hoeverre heeft dat ervoor gezorgd dat Ivoorkust daarna een van de meest welvarende landen van West-Afrika is geworden?
Ja, wellicht dat ze het wel zelf wisten om te doen, zeg maar. In combinatie met de eerste president die dus inderdaad niet zei, we gaan het allemaal zelf doen, we verbreken alle banden en het land in totale chaos. Maar ook begreep, er zit een soort periode van overbrugging in die toch wel met z'n allen door moeten komen.
Ja, die misschien juist ook wel weer gevormd werd, omdat hij dus ook die boerenorganisatie had gestart. En die dingen die leiden natuurlijk wel tot elkaar.
Ja.
Dus dat vind ik wel een mooie. Ik vind het ook wel fijn dat we een land hebben kunnen inkleuren dat ik eigenlijk vooral vanwege het voetbalelftal kende. Grootste kerk ter wereld, man.
Ja, hallo. Zeker.
Ga je daar ook heen? Als je die één dag naar...
Ik twijfel heel erg. Want aan de ene kant, zo'n geplande stad fascineert me wel. Ook als je hem op de kaart bekijkt, dan zie je van, hey, hier is planologie aan te pas gekomen. Het ziet er een beetje uit als Brazilia, ook qua opbouw.
Yeah.
Ja, misschien ga ik daar wel gewoon heen. Mijn hart zegt misschien Abidjan, echt, de havenstad, het Mierenes, waar alles gebeurt.
Ja.
Nee, maar laat ik naar Yamoussoukro gaan.
Vet, oké. Okay. Dan vertel ik je wel hoe Abidjan was.
Ja, daar ga jij heen.
Sowieso. Ja, want ik heb altijd geleerd, nogmaals, Bram van Ooyek, shout-out, maar dat je de beste tijd niet hebt in de grote steden. Maar ik ben wel benieuwd naar zo'n Abidjan. Het is super belangrijk ook, die stad. En ik moet gewoon die piramide zien.
Ja, dat snap ik. Ja.
Fair. Ja, ik ga dan wel, als jullie allebei even verslag uitbrengen hoe die steden zijn, dan ga ik wel even naar de grens met Ghana om te kijken hoe dat, zeg maar, dat die oude rijken daar en die geschiedenis daar heeft gevormd rondom die Ashanti en die mensen die daar terecht zijn gekomen. En dan kan ik ook nog wat van die dorpjes mee pakken.
Ja, okay. Vet.
Goeie call. Bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de Grote Podcastlas. Je hoorde Leon Boelens, Max Gerrits en Hugo Noordman vanuit de Huiskamerstudio in Utrecht. En Jonas van Impen, die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel, geen experts en wel liefhebbers. Je moet ons even volgen op de Twitter en de Instagram, als je dat nog niet doet. @GrotePodcastlas, daar plaatsen we allemaal leuke dingen. Net als op de website grotepodcastlas.nl. En volgende week dan reizen we weer door en dan bezoeken we Uruguay. Ayiwa Kanben.